Go. Welkom bij aflevering 22 van Dieper Podcast. En we zitten hier wel. We dachten, het is 32 graden. We gaan een keer alle vijf, zelfs, ja, vijf samenkruipen in een, in een warme ruimte. Lekker zweterig.
Ik ben nog heel blij dat we alles de kleren hebben afgedaan.
Ja, het is wel.
Ja. Ik zie.
Mooie tatoeage. Ja.
Dank u. Ja.
Even van links naar rechts.
Ik zie boel zou je zien.
Dus hoort het, we zijn voltallig. We zijn zelfs met een extra gast die voor de tweede keer meedoet. Onze eerste terugkerende gast. Maar jullie weten dat nog niet, want de eerste opname is verloren gegaan. Dankjewel, Nick, daarvoor.
Blame technology.
Blame technology. Oh ja, misschien moet je een keer een boel op tijd updaten. Maar of fijn.
Misschien moet je zelf voor een boel zorgen, hè? Nee.
Zeg maar, jouw podcast. Hè.
Dat is ook een plan. Je hoort het hier.
Maar voor de rest zijn we allemaal ja. Heel vriendelijk tegen elkaar.
Waarom wintelen we ze microscoop eigenlijk?
Omdat je dat staan voorgesteld hebt. Maar kijk, enfin. Dus ja, hoort goed. We zijn voltallig. En ja, ik had normaal de hele intro geschreven. Maar geschreven. Ik had hem de vorige keer geschreven en niet weggegooid. Maar kijk, ik ben hem nu toch kwijt. Dus ik zou zeggen, Pablo, stel jezelf voor.
Wat Pablo doe je hier? De Schepper.
En Pablo de Schepper, dokter Pablo de Schepper. We kennen jou vooral van de merch. Ja, hé.
Ah, ja.
Allee, dus je link met
de illustraties, hè?
Ja, je hebt illustraties gemaakt op de merch en ook van het nieuwe Subbebier, hè?
Van het nieuwe Subbebier? Ik weet niet in hoeverre dat er eigenlijk iets te weten is al over het Subbebier.
Ja, dat is al gezegd. We zijn op de hoogte. Het logo is wel nog niet, denk ik, online gekomen. Nee. Maar dat maakt niet uit. Dat zal heel in de nabije toekomst gebeuren. Dus dat heb je ook gedaan. En we zijn samen naar Costa Rica geweest ook, zeker?
Ja,
Pablo was ook mee, inderdaad.
Ja. Sorry. Ja. En voor de rest, wat doe je anders? Wat doe je hier?
Wel, je hebt mij uitgenodigd voor de podcast. En ik vind dat superleuk dat ik hier een keer mag zitten tussen jullie. Nu eigenlijk?
Letterlijk testen. Ja. Omdat we nou bezig zijn.
Ja. Jonas is hier ook, dus juist.
Ja.
Hallo.
Geef ze weg terug van jongens.
Oh, Pablo, wacht even. Jonas had groot nieuws, hè? Of wil je dat niet zeggen voor heel de wereld online?
Dat ik verdus ben aan de markt.
Nee, dat wist hem al, hè? Dat je...
Ja, we zijn zwanger.
Zeg je dat? We zijn zwanger.
Oh ja.
Dat
klinkt in de zwanger gemaakt.
Je ziet het in uw ogen. We zijn zwanger.
Voor de tweede keer.
Ja, voor de tweede
proficiat,
keer.
Man. Proficiat,
die
man.
Proficiat.
Oké, ça va, wat is dat, Pablo? Wat doe je hier?
Dat is goed, dus doe ik hier een lekker biertje drinken.
Straks daarover meer.
Dus ik ben Pablo en ik, ja, zoals dat ik dus voorgesteld geweest ben, ik werk nu eigenlijk in het Afrika Museum, waar ik mee bezighoud met invasieve soorten fruitvliegjes te onderzoeken. En ik werk eigenlijk op een groot Europees project, waarin dat verschillende partners betrokken zijn en ieder doet eigenlijk zijn klein dingetje eigenlijk in het helpen. Eigenlijk bestrijden van fruitvliegen, maar ook eigenlijk vooral het grootste deel is eigenlijk gewoon kennis vergaren over die fruitvliegjes en ervoor zorgen eigenlijk dat we gewapend zijn in de toekomst eigenlijk, omdat er eigenlijk soorten eigenlijk aan het oprukken zijn, naar het noorden en in Europa ook al gedetecteerd zijn. Eigenlijk ervoor zorgen eigenlijk dat we kennis vergaren en dat we eigenlijk gewoon dan in de toekomst beter de plaag eigenlijk kunnen... Jawel.
Nee,
ik heb in een nest gewerkt.
Je zit een researcher in
het afgelopen. Ja, voilà. Dat is eigenlijk, en mijn deel is eigenlijk gewoon genetisch onderzoek dat ik doe. Dus wat ik doe, is verwantschap tussen verschillende populaties van die verschillende soorten onderzoeken. En daardoor eigenlijk gewoon eigenlijk meer inzicht te krijgen in de dynamieken van populaties op verschillende plaatsen van die soorten. En dat zijn eigenlijk cruciale inzichten dat we sowieso kunnen gebruiken om dan... bijvoorbeeld nieuwe bestrijdingsmethodes te ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld gewoon inzichten in waar die beesten bijvoorbeeld overwinteren, et cetera. Dat is eigenlijk een beetje in een notendop wat ik doe, met genetische tools eigenlijk.
Ja, we gaan straks een keer over die paper hebben. Hè. Als ik niet fris, heb je ook dierenzorg gestudeerd. Hè?
Klopt.
Je bent ook gestart in dierenzorg. Was dat samen met jou, Jasper, of niet?
Nee, is dat jouw
een jaar jonger.
Is dat met Bert, hè?
Ja, met Bert. Dat is dan...
Shout-out naar Bert.
Ja.
De weet je wat je luistert, maar afijn.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus planten ontscheren en...
Mensen nog iets beters te doen, hè. Ja. En, bedankt voor de foto's, Bert. Dus samen, ja, inderdaad, dierenzorg gedaan. En dan daarna hebben jij een... Wat is het dan? Dat is de master na...
Ja, schakeljaar gedaan naar de master biologie dan. Allee, schakeljaar. Twee schakeljaren eigenlijk. 90 studiepunten gesplitst over 2x45.
Ja, ja, oké.
Zo. En dan biologie gedaan in Leuven. En ja, beklaag het me nog niet dat ik het in die volgorde heb gedaan. Het is heel leuk om dierzorg eerst te doen. En dan eigenlijk zo wat... Eigenlijk ja, was ik nog niet rijp, denk ik. Misschien voor gewoon de juiste keuze te maken, ook niet. En gaandeweg door de 3 jaren om dierzorg te volgen, besef je van, misschien wil ik me wel verdiepen in meer hun onderzoek. Ja. En de biologische kant van de ding. En dan zo...
Wat ik nu weet, had ik ook verder gestudeerd. Maar...
Dat is zo'n cliché zin voor oudere mannen.
En, ja, dat is waar.
In het algemeen. Ja. En ik zie je dat dat straks al zeggen tegen je zoontje. Maar jongen, je moet altijd blijven verder studeren. Je maakt je keuzes, deal with them.
Ik heb geen spijt van mijn keuzes. Maar het is gewoon wat ik nu weet, inderdaad. Ik had zo zijn, ik had het gevoel dat ik het niet ging aankunnen. Maar ik denk met de tussen de haakjes. Dat klinkt flow wat ik nog ga zeggen. Hè. Maar met de drive dat ik nu heb, denk ik dat ik het wel zou kunnen.
Maar dat is ook wel een beetje.
Als je zo jong zit, zie je zo heel.
Ja, dat is dan niet.
Of ja, hij is er ook gewoon content toch je master, je bachelor gedaan heeft.
Voilà.
Ja, ja, ja. Voor ik bijvoorbeeld, ik had ook eerst het plan om nog als bioloog. Maar nu ben ik al zo van, ah, het is misschien wel leuk geweest als bioloog. Maar als er nog zoveel studeren, om te zijn met de job dat ik nu ben, zie ik echt wel content. Hè.
Maar ik ben ook heel content met mijn job. Hè.
Ja, ja, maar dat ga ik als bioloog dan ook eens hitten.
Of voilà, het evengoed biologen dan, allee, die dan langer gestudeerd zijn, maar die hun geen fijne job hebben. Uiteindelijk, kan een fijne job hebben, wat dat diploma ook is. Hè. Dus denk gewoon,
dat
hij er zelf van maakt, dat je professioneel leven dan. Hè.
Mm-hmm. Maar heb je wel het gevoel dat je goed terecht gekomen bent nu?
Ja, ja, sowieso wel. Want allee, uiteindelijk, ik heb altijd wel al een passie gehad voor... Voor biodiversiteit, laat ik het zo een beetje zeggen, gewoon alles, beestjes, plantjes en dit en dat. En uiteindelijk meer zo de wilde dieren, de wilde planten en zo. En dat is gewoon leuk om dan zo een beetje de achtergrond te weten te komen van hoe is alles geëvolueerd, hoe komt het dat we zoveel miljoenen soorten hebben op de aarde en wat zijn de processen die allemaal vormgeven en zo. En dat was zo'n beetje de honger die zo in dierenzorg een beetje ontbrak. Natuurlijk, omdat er veel andere dingen natuurlijk te vertellen zijn, hè, tijdens dierenzorg.
En daarmee... Niet, hè. Ja. Het is ook overal paarden, hè. Durf dat hier luid op te zeggen? Misschien wel.
Het is je hoofddoelgroep in Vlaanderen ook, hè. Ja. Paarden, koeien en varkens.
Ja.
En jullie hebben dan de hogeschool dierenzorg gedaan. Ik heb nu en dan studenten bij mij over de vloer die dierenzorg doen in het middelbaar.
Ja.
En ja... Heel vaak merk ik toch dat die... Met alle respect, want ik weet dat er een aantal leerkrachten luisteren die lesgeven in het middelbaar. Hey, ik vind jullie allemaal super tof en zo. Ja. Merk soms dan dat er een paar essentiële dingetjes nog ontbreken bij die gasten. Ja, ze zijn nog in opleiding, dat snap ik ook wel. Maar zelfs in hun laatste jaar stage, om iets te doen als in een dierenzaak te werken, nog niet de nodige know-how of de kennis hebben om... de verzorging uit te leggen aan iemand anders, bijvoorbeeld. Wat dat wel nodig is als je in een dierenzaak werkt.
Wat heb je gestudeerd in het middelbaar?
Ik heb biotechniek gestudeerd.
Well, dus niks praktisch. Maar ik ook
wel praktisch. Ja, maar niet met dieren. Dat was meer labowerk en zo.
Ik bijvoorbeeld een hoofdbewerking gestudeerd in het middelbaar. Dus ik ben afgestudeerd als hoofdbewerker.
Ja.
Maar ik had totaal nog niet het idee van... Is het afgestudeerd als hoofdbewerker? Hier is 30 planken hout en mag ik uit die kast... Fucking no way dat mij dat ooit ging lukken.
Ja.
Voor mij was altijd het idee, je bent afgestudeerd in het middelbaar en vanaf dat moment ga je beginnen leren.
Mm-hmm.
En ik heb zo het gevoel met dat middelbaar dat weer hetzelfde is. Ja, die hoger onderwijs, dat krijg je een nieuw niveau. Hé.
Het is meer de springplank dan de dieren, zo het middelbaar.
Ja, maar dan...
Ja, in het algemeen.
Dan hoor ik hier...
Zo die...
Dan hoor ik hier bijvoorbeeld ook dat zelfs in het hoger onderwijs er nog een beetje op de honger wordt gezeten.
Ja, maar ik denk ook... Ja,
of is dat dan meer persoonlijk?
Maar wij zijn beginnen studeren als dierenzorg nog heel jong was. Hè? Dat is toch zeker? Ja. Ik denk dat het mijn derde jaar was dat een bacheloropleiding
was. Je opleiding was
hè? Ja, het is dat. Dus allee, ik denk dat dierenzorg nu er wel totaal anders uitziet dan het er toen uitzag.
Ja,
oké.
Dat gaat wel evolueren ook.
Ja, het is dat. Dus... Enfin, het is inderdaad zeker geen sneer naar de leerkracht.
Nee, zeker niet.
En nogmaals, dat is 10 jaar geleden dat ik afgestudeerd ben. Tijd vliegt, ze man.
Ze zijn oude mensen.
Ja. Oude mensen, dat worden, inderdaad. Had ik maar. Nee, ik heb er al geen spijt van. Maar als ik dan zo nu soms de mensen babbel, en ik zeker ook met de podcast te starten, babbel met mensen die hoger opgeleid zijn. Like bijvoorbeeld als je dan Koen Steijn zijn verhaal hoort, heb je wel zoiets van, oh ja, dat was misschien wel tof.
Ja.
Ah, snap je?
Ja, hoeveel van Koensteins zinder in België?
Nee, klopt. En misschien romantiseer je dat te veel.
Niet iedereen heeft ook dezelfde volharding als een Koensteen, bijvoorbeeld. Nee, zeker niet als je zo jong bent. Want,
en er is ook maar één Pablo de Schepper, trouwens.
Voilà,
ja, en trouwens, je hebt ook gedoctoreerd, hè?
Ja, inderdaad. Ik heb ook gedoctoreerd aan KU.
En was dat je doctoraat van die...
Nee, dat was iets helemaal anders. Ik heb een doctoraat gedaan op de Gulden Sleutelbloem, dus een plant. Maar dat was ook genetisch onderzoek. Dus het leunde een beetje aan bij wat ik nu doe. Dus ik heb wel een beetje zo kennis en know-how daar al vergaard. Maar voor het dan eigenlijk dat toepasbaar is op mijn job nu. Maar dat was dan eigenlijk ook wel een beetje zo populatiegenetica en zo verder op planten. Maar uiteindelijk is het wel zo, vaak zo mensen zeggen van ja. Weet je wel, ze eerder een planten of een dierenmens of zo. Uiteindelijk kunt ook gewoon een geneticus. Maakt het niet zoveel uit dat een plant.
Je moet niet in een hokje laten steken.
Voilà. Zeg, en voor je doctoraat, dat was dan al fieldwork dat je moest doen? Of was dat vooral in een labo, bloemetjes in een labo?
Een combinatie van beide. Fieldwork natuurlijk ook. Dat was dan in de provincie Namen, in de Vierwijnvallei.
Ja.
Daar heb je heel veel populaties van de Gulden Sleutelbloem. Veel tijd versleten, ook met andere dingen te doen, als slang zoeken en zo.
Adders.
Ook top was.
Vlinders ook, hè?
Vlinders ook, ja, prachtig.
Ja, ook al vlinders zitten zo in de Vierwapel.
Ja. Ja, dus ook een hele mooie tijd beleefd daar, aan de KU Leuven, doctoraat gedaan. Super tof, en dat was gewoon tijd voor iets anders. Na mijn doctoraat en ben super blij dat ik gewoon in het Afrika Museum terecht gekomen ben. En nu dit onderzoek kan doen, eigenlijk.
En werk je dan nu echt vast? Of hoe zit dat juist
in? Wel, dat is zo, denk ik, doctoranden die net afgestudeerd zijn en zo, dan heb je zo'n beetje van, ja, wat doe ik nu? En dan is eigenlijk vaak projectmatig werk, dus oftewel heb je heel veel ambitie voor jezelf een project te schrijven, zoek je funding voor je project, en doe je een eigen ding, of solliciteert op een positie die vrij is binnen een project die al bestaat. En dan werk je eigenlijk binnen dat project gewoon, het daar je deel van, dat je moet vervullen. Maar dan is het een beetje een straatje aan het einde, want na dit project dan moet je zien van oké, ik heb hopelijk weer iets anders klaarstaan en dan moet je weer een ander project zien te zoeken. Hè. Dus dat is eigenlijk projectmatig werk en dat de nauwe tijd waarbij dat vaste onderzoekers aan onderzoekinstellingen werden aangenomen, dat je gewoon zei van kijk hier, ik ben hier de zooloog verbonden aan het kabin of het Afrika Museum of zo en ik werk hier met een vast contract. Dat is er een beetje uit aan het gaan.
Oh ja.
Dat is zijn voor- en nadelen, denk ik.
Ik mag inpikken. Op mijn werk werken we wel nog zo. Dus mijn bazen zijn wel nog onderzoekers die vast. Maar inderdaad, dat is er inderdaad uit aan het gaan. Want
dat is er uit aan het gaan, ja.
Er zijn heel veel dierenverzorgers bij ons die ook op project werken. Ja. Er wordt een project uitgeschreven en het moment dat het project gedaan is, ja, zie ook mee. Samen met al de onderzoekers. Ik ben nog een van de weinigen die er echt vast werd. Dus mijn loon komt van verschillende projecten. En ik vind dat systeem nog niet zo 100% klopt, vind ik. Want ja, wat krijgt er geld, is al interessante projecten. Nee, dat zijn alle... En terecht ook wel koop tegen kankers en zo'n ding. Maar kankerprojecten krijgen heel veel geld, uiteraard, voor de meeste ziektes. Maar als je dan... Ja, projecten voor beestjes.
Ja, tuurlijk. Dat is het hele ding. Het is goed dat er een beetje competitie in zit. Zolang dat de pot geld die te verdelen is, groot genoeg is ook. Want dat is ook zo wel volatiel. Het ene jaar is er meer geld dan de andere jaren. En dan kan het soms zijn inderdaad dat er een bias is voor de projecten die gewoon een toepassing hebben of zo. En dat meer fundamenteel onderzoek eventueel een beetje onder de radar blijft. En
ze meer tijd dan te verliezen met eigenlijk geld te zoeken en te doen dan effectief met science. Maar goed, dat is een andere discussie. We zijn eigenlijk al een half uur bezig en nog niet eens over bier gebabbeld. Dus ja.
Ik ben hier aan het zweten, man.
Dat is het wel.
We zijn er aan het begin.
Straks meer over Pablo, die goed bezig is. Dank je wel daarvoor. Met de vertaal, niet met de drank. Dat is voor straks. We zijn opnieuw Saison Dupont aan het drinken. Ik zeg opnieuw, want de vorige keer dat we met Pablo spraken, was het ook Saison Dupont. Dus ik dacht van ja, dan doe ik het nu gewoon opnieuw. En het is een Saison Dupont Bio. Ik ga even eens voorlezen. Saison Dupont is een Belgische bier van hooghesting. Het bier wordt gebrouwen in brouwerij Dupont de Tourpe. Het is een van de oudste saisonbieren in België. En de eerste Saison Dupont werd in 1844 in de winter gebrouwen en gereept op houten vaten. Oorspronkelijk is de Saison een in de winter gebrouwen bier die als dorstlesser voor de seizoensarbeiders op de hoeve in de zomer. Saison Dupont Bio werd gecreëerd in 1990 en was samen met Moinette Biologique een van de twee eerste biologische bieren van de brouwerij.
En zoals je kan horen, heeft Marijn zijn dorst al serieus gelest.
Ja, want het is niet de eerste van vandaag. In 2011 werd Saison Dupont door testaankoop na een test van 210 speciaal bieren uitgeroepen als behorende tot de 18 beste bieren. Bieren waarover de 30 proevers unaniem lovend waren.
Zinsbehoven.
Ja, het is, ja. Ja, het is ook voor hun van. Australian International Beer Awards 2012. Zilveren medaille voor Saison Dupont in de categorie Belgian and French Style Ale. South Australasian. Whatever. Bed maar dat aflezen ze. En Saison Dupont ja, Biologique werd in 2015 bij de Brussels Beer Challenge gekozen tot de beste Belgian bier. Oké, okay, voilà. Dus dit is hoe bier kun je.
Ja, maar ja, Marijn. Wat is de link met diertjes?
Wat staat de vlinder op?
En welke vlinder?
De monarchvlinder.
Ja. Kom je voor je in België?
Nee, maar ik ben wel op prijs geweest dat de Veluwe. Ik heb een hele leuke vlindertuin gedaan en dat was wel monarchvlinders. Ah. En jij nu. Voilà, en ze, ja, okay. Kweekten ze daar zelf. En burgerso hebben ze er ook, zeg.
Wat?
Burgerso, monarchvlinders, monarchvlinders. Ja.
Voor de mensen die niet weten wat voor zo dat
is. Vlindertuin, ja. Ik weet niet wat er al zit.
Ah, oké, okay, ja. Blauwe. Ik heb veel blauwe.
Ja. Ja, dat zijn die grote morfo's.
Morfo's, ja. Ja.
Ik hoorde laatst bij de mensapen bouw aan het wandelen en dan heb ik een grote morfo die voorbij fladderde. Dat klopt niet. Nee.
Ja, dat is dat?
Ja, ja, ja. Ja, die deur die open gaat van bezoekers.
Ah, ja.
Een vraagje. Die morfo, allee, als er daar nu zoveel morfo's zitten en zo, al die vlinders, die exoten die daar zitten, als die sterven, wat gebeurt er daarmee? Worden die effectief allemaal opgespeld of zo?
Nee.
Of?
Nee, dat wordt verwijderd.
Oké.
Okay. Ja, als die sterven van ouderdom, zien die niet meer zo mooi. Hè.
Nee, ja, die zijn helemaal afgevlogen eigenlijk.
Vlinders zijn wel opspalen. Voor de mensen die kennen monarchvlinder, dat zijn die oranje-zwarte vlindertjes die al jaarlijks migreren. Ik denk van Canada tot in Mexico.
Ja.
Heb ze die jaarlijkse trek, dus die staat op het flesje van...
Zo met duizenden.
Ja, die zwermen echt.
Ja. Ja. En ik ben dus naar de... Goh, hoe noem je het nu weer? Passiflora-hoeve geweest. Dat was in Nederland. En daar hadden ze dus ook. Leuke vlindertjes.
Ik vraag me niet af waarom dat Saison Dupont die vlinder heeft gekozen op een bier.
Maar ja, omdat dat de vlinder is. Dus ja, twee bekende vlinders, de Mora vlinder en de Morpho. Morpho is die blauw. Is die blauwe vlinder.
Die hebben ook helemaal vlinder in ja, hoe ingegeven en dan hoppakee.
Oh, ja.
Voor hetzelfde naam is daar een stokfoto of zo.
Ja, dat zou...
Zoals dat je zo ieder jaar zo bijvoorbeeld, nu was dat... Bij Stad Lummen bijvoorbeeld, je kunt dan zo zwaluwkastjes aan een goedkoop prijsje kopen bij Stad Lummen. Die maken dan zo reclame op hun Facebook en zo. Hey, koop bij ons de zwaluwkastjes en zo. En dan zetten die daar zo een foto op van een van de Afrikaanse, weet ik veel wat, zwaluw. Dus die doen ook zomaar hun een googeltje, hap.
Ja, dat is wel een mooie zwaluw.
Of dan opgepast, even zwijnen gespot in Lummen en dan zo een Afrikaanse vrattenzwijn of zo gebruiken als foto.
Ja, of de Aziatische hoornaar. En die zetten dan een foto.
Heb je het gezien dat ik dat doorgestuurd
Ja, ik heb het gezien. Ik heb het nog een keer passeerd op Facebook.
Maar dat was toch een halwasp?
Of dat was alles in geen Aziatische hoornaar.
Ja.
Dat was met die smalle...
Ja, met zijn...
Ja, dat is een soort van bladsteel.
Dus in de groep hebben we een kleine discussie gehad over een krantenartikel. Ik denk dat het van VTM was.
Het was van VTM
Nieuws.
VTM Nieuws, ja. Dus het ging over de subsidies die erbij gekomen waren... Voor de
bestrijding van de hoornaar.
Ja. En het was duidelijk geen foto van een Aziatisch hoornaar. Ik heb datzelfde commentaar nog een keer teruggezien op een groep van voor sociale bijen. Nee, Vespa Watch was het op Facebook.
Want het was geen hoornaar, hè?
Nee,
het was geen hoornaar. Nee. Ik denk dat het een of andere hal was. Pas. Ay, ja. Bij geen...
Dan kun je zeggen van, oh ja, waarom maak je daar drama van? Wel ja, nu denkt iedereen...
Oh, voilà. Het is al zo verwarrend tussen de Europese en de Aziatische. De verschillen voor een Jan Modaal zijn al zo wat moeilijk.
Dus dat. Dus VTM checkt zijn bronnen niet. Of was het VRT?
VRT.
Ja.
Nee. Het was VTM. Het was VTM, Jonas.
Ja? En op zich maakt dat niet eruit, want vaak neem die dingen over van elkaar.
Dus ja, die zien elkaar nu als bron. En dat is het probleem.
Dat is wel goed,
Shout-out to the media.
Ja, maar we gaan juist praten over de media. Allee. Dat was zo
zijn. Volgende week, biervaren cancelled.
Laat ons zeggen dat het niet de eerste keer zou zijn dat ze gewoon een Facebook-post overnemen. En,
nou ja, disclaimer, wij zijn ook niet altijd 100% juist. Laat ons daar eerlijk in zijn.
Nee. Maar dat zo strak voor de opname moeten worden.
Ziet, voilà.
En dan weer dat knippen. Okay.
Voilà, en dan weer knippen.
Maar nee, want ze weet niet wat over dat gaat.
Maar dan moesten ze dat ook niet. Fijn toch.
Even schrijven klachten. En ja, maak je er veel uit voor de opnames dan tijdens? Waarom mogen we er dan niet horen?
Is dat?
Ja, maar je wilt dat niet horen. Mm. Oh ja, eigenlijk misschien wel. Je moet een vette podcast.
I'm offended by that.
Vlug even, we hebben nog veel over te tetten met Pablo.
Sorry.
Wat, sorry?
Ah ja, nee. Dat we over alles onderduit aan het babbelen zijn.
Voordat we verder gaan met Pablo, gaan we nog een keer vlug naar Stand van Zaken bij SOS gaan. Hè.
Juist, dat ook
als nog. Eerste buy merch. Ten tweede, Schubbe is binnenkort een aantocht. Je mag binnenkort een Facebook-post verwachten daarover.
Buy beer.
Hetzelfde voor de barbecue. Is denk ik al een Facebook-post in gang.
Of ja. Van
dus de barbecue.
Ik heb het zien passeren, ja. Denk van gisteren.
Ja, ik heb de details niet van buiten. Maar, zoek het op
18
Facebook.
September, dacht ik.
18 september?
Ja.
Nee, 18 september is voor jou...
3 september.
Ja, want, Nick, het is het moment voor te pluiden. Nee, je hebt ook een evenementje, hè.
Het heeft niet veel met beestjes te maken, maar ik zou
Maar we gaan er ook staan met een stand, hè. Dus
en zoals reptiel erbij betrekken. Ik organiseer samen met een hele groep coole vrijwilligers een Geeky Sunday. Dus dat is een zondag vol fantasy en liefde voor de hobby's zoals er zijn. LARP, Live Action Roleplay... Tabletop RPG's, zoals Dungeons & Dragons en zo. Er zullen ook demo's zwaardvechten gedaan worden en zo. Dus het is zeker een keer de moeite. Het is een gratis event. En er zijn een aantal activiteiten wel betalend, maar die zijn zeker een geld waard. Ja. Dus ik zou zeggen, kom gerust eens af naar de Cultuurfabriek in Seychelle op 18 september.
Ja, de barbecue was een andere datum.
Begin het eerste weekend van september.
Ja, zoiets was
het. Wel, kijk gewoon op Facebook.
Ja, kijk op Facebook. Ik had ook niet van buiten. Maar dus SOS zal ook aanwezig zijn op het evenement van Nick. Hoe noem het weer?
Geeky Sunday.
Geeky Sunday, pardon. Oké. Okay. En genoeg met pluggen. Het is sedan, toch waar. er is nog een mosselavond ook, denk ik.
Dan met pluggen.
Dus voor jou, hé. Voor jou, niet voor SOS, hé. Het is SOS een podcast. Die had er mezelf in maken. Ja, die plug die 11 of 12 op de borg. Nee.
Dat is een rappe pluggen en
pluggen en
mosselavond.
Ik moest er al denken, sorry. Dus ja, kijk op Facebook. Mossels komen ook af. Nee, het staat er nog niet op. Had wel zien. Ik kan wel knippen. Dat maakt niet zin. En ja, er zijn nog een aantal dieren binnengekomen, waaronder een... ja, ik was behoorlijk enthousiast. Een Australisch watergaan, hè, Jasper?
Ja.
Dat was cool, hè?
Ja, dat is wel cool. Het Lesurie.
Ja, Lesurie.
Heb je daar vandaag een foto van gepost?
Was dat nee, dat was een basilisk. Ik heb dat gepost.
Ah, dat was een basilisk.
Ja, wat heeft dat dus?
Wat?
Die strepen. Ben een gestreepte basilisk ook binnen.
Ah ja, nee, het was niet die. Nee, maar ik kwam in het centrum en ik zag zo een basilisk zo, like, hangen aan de tak. Ik dacht van, die heeft ook een beetje warm.
Het was een hele coole foto.
Ja, wat een leuke foto. Ja. Dus ik dacht, ik kan dat een keer posten. Maar dat was dus niet deze. Dus er is deze week, of was dat vorige week, een Australische waterhaan gevonden. Ze dachten dat dat weer een cargo-dier was. Maar waarschijnlijk
waar was
geen
die
cargo.
Gevonden?
Dat is een goede vraag. Ik weet het niet meer. Was ergens op het bedrijf, hè? Was ook ergens weer een import.
Maar brandweer Gent is erachter geweest, maar dat zat daar op een locatie dat je maar moeite aankost.
Ja.
Dus het is een heel raar verhaal, want het is inderdaad met de containers meegekomen, maar, van Australië.
Ze vermoeden, ja, maar het beestje ziet er een beetje te gezond uit.
Ja, voor
van Australië te komen, zover en dan hier. Dus we weten het niet, maar wel leuk. En vandaag nog een slangetje binnengekomen. Jasper, je wordt er zelf niet bij. Je moest werken. Nee, mensen moeten werken op een weekend zijn.
Ja, big boy.
En gisteravond oproep gekregen voor een slang in Adenkerke. Die gevonden was. We dachten waarschijnlijk weer een korenslang. Brandweer komt toe. Of een verwijder van de brandweer komt vandaag ermee toe. En ik dacht al, dat is iets ringslangachtig. Maar er lag zo een glas op de bak. Het was zo een beetje in elkaar gevoefelde transportbox. Met zo'n glazen plaat erop. Tape. En ik dacht, het is like ringslang achter, maar het is geen ringslang.
Nee, het is die balkantorenslang.
Ja.
Hierofis chemonensis.
Ja, pittig slangetje.
Ja. Maar we hebben de Dolichophis ook, Caspius, en die leven ook wel in hetzelfde gebied. En
dat is dat dan die torenslang? Of is dat nog iets
anders? Dat is ook een torenslang. Ja, dus Okay. Je hebt daar de Caspische torenslang en de balkantorenslang. Maar ze zijn niet van hetzelfde geslacht, hè, maar ze zijn altijd torenslang wel. Maar beide zijn inderdaad van die hele snelle jagers. Hè. Zo typisch op... Ah, desjes, de kleine zoogdieren en...
Ja.
Ja, toffe hazen.
Ja, beters. We hebben heel veel van die soorten dan.
Ja, heel veel Europese soorten ondertussen. Dat is wel heel tof.
Spreken we dan van immigratie? Of migratie? Of
nee, meegereisd waarschijnlijk. Meegereisd,
want die is een Oudinkerke, dat is bij Frankrijk.
Maar daarom dacht ik dat het Natrix was. Want Natrix vind je dat wel helemaal te
ja, dat
is geen uitzondering dat je daar Natrix vindt. Maar Natrix is ringslang trouwens voor de mensen.
Het verhaal rond die Hirofi is nu.
Ik zag meegereisd.
Ja, dat kan. Ja, en toen daar verder ontsnapt.
Hij heeft ook het gedrag van. Ik vind dat ik kan zien wel de slang buiten het dam. Ik vind dat die wel de veel schichtiger zijn en sneller zijn.
Ja, dat is wel.
En veel beetgrager dan die tamme slang.
Goed, ik heb daar de tapijtpython van de week in mijn hand gehad.
Dat is ook waar.
Dikke asshole. Was ik wel zo van, tjak, madder.
En dan misschien een vraagje gewoon. Is er dan een kans voor die soorten, die inheemsen aan Europa, dat die ooit terug kunnen reizen naar hun land en daar vrijgelaten worden? Of kan dat niet zomaar?
Het grote probleem is vooral naar ziekteoverdrachten, dat we wel mee inzitten. Dus als ze nu binnenkomen in het asiel, we werken met quarantaines, maar stel dat ze iets oplopen die beperkt is naar het... domesticeerde reptiel, zeg maar, die loopt dat op en we zetten dat terug vrij. Maakt dat kans dat ik hele populaties in het wild gaan besmetten daarmee en dat eigenlijk veel erger uitkomt. Mm-hmm. Nu, hetzelfde dat je daar hebt, nu met die Hirofi's zal dat niet zo'n heel groot probleem zijn, is ook locatie geweest. Mm-hmm. Dus waar komt die voor? Want die komen van, die zitten in Kroatië, maar die zitten ook gewoon in heel die Balkangebieden. En stel nu dat er nog verder onderzoek wordt gedaan en gezien worden van dat zijn eigenlijk twee verschillende ondersoorten. Die er voorkomen en je lost dan eigenlijk een verkeerde ondersoort in een verkeerd gedeelte, zit je met kruising dat je aan het creëren zit. En ondersoort gewijzen niet zo'n heel groot drama, en dat kan waarschijnlijk wel voorkomen dat er daar sowieso lijnen zijn die kruisen. Mm-hmm. Maar dat is niet voor dat te bepalen. Dus,
dat is van die biologen die binnen een jaar of 100 moeten dat genetisch onderzoek doen om te kijken van waar ze vandaan komen. En,
die motherfuckers van SOS hier. Ik geloof al gekend.
Het is ook het geld niet wat. Allee, tien dat beest er geraakt.
Allee, je kunt nog met een auto gaan, dat is keihard illegaal waarschijnlijk. Maar dat je zegt van, gewoon dat hier mee klost en daar ergens.
Nee. Dat is echt niet waar. En mm-hmm. Het is goed voor educatieve.
Ja, tuurlijk.
Ik denk dat we gaan kijken voor BSWS, we zullen het met Mario hierover hebben. Voor een keer ik wil wat buitenterrariums te maken, hè.
Ja, ik denk dat het heel interessant is voor
echt wel veel soorten dat we nu zo kunnen in een buitenterrarium steken voor mooi tentoon te stellen. En, want dat is een soort die eigenlijk niet in de handel ook bijna niet ziet. Ze zijn wel in de handel, denk ik.
Die zijn in de handel, maar dat is minder geheerd ook.
Ja, het is ook met dan die positieve lijst. Er staan wel enkele Europese slangen op de positieve lijst. Zo'n dobbelsteenslang, dacht ik zelfs, bijvoorbeeld.
Ik denk dat ze als Natrix erop staat.
Natrix misschien, maar Helvetica, denk ik wel.
Nee.
Ja. Ik vind dat trouwens heel raar. Het Europese moerasheilpad staat erop.
Ja, ook Zandhagen. Dus dat komt ook in eigenlijk België voor. Maar, een heel klein populatietje. Dat staat er gewoon op. Hè. Misschien is dat ondertussen geüpdate. Dat kan allemaal zin, maar de eerste publicatie, dat stond er zeker nog vast.
Ik weet ook niet allemaal van buiten, maar het zou me niet, niet verbazen. Moest dat er inderdaad op staan.
Ja. Maar goed.
Oké.
Dus dat was SOS. Het is rustig. Het is vooral heel warm.
Hebben jullie voldoende voorzieningen voor mocht het te warm zijn? Het is nu misschien een onverwachte vraag, maar het schoot me net te binnen. Want
de deur openzetten.
Dat is één oplossing.
Ja, maar bijvoorbeeld, jullie hebben die vracht... Die levering... Legianussen. Die mogen zeker niet te warm hebben, bijvoorbeeld.
Maar die zitten bij gasten in momenteel.
Ja.
Dus dat worden we wel ook wel een beetje bewust doen, omdat dat delicatere soorten zijn.
Inderdaad.
Het opvangcentrum momenteel... wordt wel redelijk warm. Ben je dat nu rond 28 graden straat?
Ja.
Een beetje afhankelijk van hoogtes natuurlijk.
En die legianussen... over de schaduw.
Wat dan nog eigenlijk dan al die talaren staan?
Maar als dat uit is, stroomt dat af. He.
Ja, lampen staan uit.
Ja,
okay, we hebben een aantal bakken wat er wel warmtespots draaien, die nodig zijn voor de dieren. Op het meeste rijdt echt gewoon af. En er staat ook we hebben zo'n old-fashioned airconditioning die draait.
Mm-hmm. Bij deze warme oproep aan Dijkenestekers?
Onder andere.
Misschien was er een deal te sponsoren voor airconditioning. Want, zou misschien iets interessants zijn?
Maar, dat is echt waar. Dat is niet gezeven. Dat is echt heel interessant. Zijn, want,
het probleem... Ga sneller dieren verliezen de warmte dan de kou.
Ja, wel, maar het is daarom ook dat ik die vraag stelde. Ik weet, een aantal soorten, zoals vooral de gekko-soorten, wimpergekko's, Lichianussen en zo. Als het te warm wordt, ben je ze kwijt. Mm-hmm. Sowieso. Mm. Het is daarom dat die vraag nu ook naar boven kwam. En het is misschien interessant als Daikin een steentje zou kunnen bijdragen. Ik kan maar een keer shout-out toe doen.
Ja, Daikin of eender wie. En mensen die zeggen van, ik kan hier een airco installeren voor jullie. En onze naam komt op een banner.
Zijn.
Fantastisch, graag.
Ah, wel.
Want het probleem op onze vorige locatie was het probleem dat we de warme hoek kregen, want dat was een gigantische agar. We moesten met mijn zeil werken, dat was dan zo'n kachel die dat continu moest branden. Ik weet niet veel aan verspild aan steenkool. En nu een probleem dat we niet koos genoeg kregen. Ja. Dat het eigenlijk gewoon te warm is geworden. Met zodanig goed geïsoleerd om te leren uit onze lessen. Mm-hmm. Dus ja, airco en de verkoelingen. Mochten de mensen kennen of gekend zelf hoe en je wilt dat doen.
Contact hier
zeer ons. Graag. Ja.
Kan ook via de Dierbaar Podcast gewoon. Ja, als contact opnemen. Kom bij de juiste mensen terecht.
Ze vinden ons wel.
Voilà.
Maar niet via Twitter. Oké, dat was het SOS-nieuws. Dan gaan we verder met Pablo. Heb ik al de rest van je levenshal verteld ondertussen? Allee, het zal een
deeltje. Wat ik wel deel is.
Dus dat. Voor de rest is het mysterie. Maar vertel ik over je fruitvliegen. Ik denk dat we... Wanneer was de vorige keer dat we samen gekomen
Een maand waren. Of vier geleden?
Ja, hé. Dus dat heb ik al gehoord. Ik heb expres het niet meer herlezen. Ik wou het nieuw ervaren nu.
Ja. Dat was de perfecte podcast dit toen, zonder cuts, zonder knips, en één stuk door, geen editingwerk, en
leugens.
Nu zijn we ook perfect bezig, nog altijd geen knips en cuts.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Tot nu toe heb ik nog niet moeten knippen.
Nee, right.
Nu, dus ja, Jasper is ferm op zijn tong aan bij.
Ik heb een blaadje gekregen met ding dat mag zijn.
Oké. Dus daar heb je paper een keer naar voren gebracht over de flamboyante fruitvlieg. Ik heb even de Latijnse naam en ik heb hem niet.
Ja, Drosera nog iets?
Nee, het is een ander.
Capita, bla bla capita.
Ceratitis capitata.
Yes.
Want dat is ook zo, eigenlijk gewoon voor een keer een beetje duidelijk te maken wat dat de fruitvlieg juist is. Want fruitvlieg, dat is een term die geplakt wordt op verschillende taxa, dus verschillende... soortgroepen eigenlijk van kleine beestjes die op zo'n fruitvliesje lijken, die op je fruit komen zitten binnen zo. Maar dat is niet eigenlijk een groep die heel nauw verwant is eigenlijk met elkaar. Dus je hebt verschillende groepen dat we fruitvliegen noemen. En bijvoorbeeld boorvliegen, wat je ook soms hebt, zo bijvoorbeeld de kersenboorvlieg, dat wordt ook al snel een fruitvliesje genoemd, bijvoorbeeld in de volksmond. En de soort waarop ik eigenlijk werk, op de verschillende soorten waarop ik werk, dat zijn eigenlijk allemaal boorvliegen die eigenlijk ook fruitvliegen worden genoemd.
Ah, ja, wat is het verschil tussen een fruitvlieg en een boorvlieg? Is dat dan zit dat in dezelfde familie of is dat iets totaal anders dat gewoon op elkaar lijkt?
Dat zit in een andere familie. Dus de Drosophila is Drosophilidae. En dan de Ceratitis capitata en de andere soorten waarop dat we werken, dat zit in het Tephritidae. Ja. En... Het is twee verschillende families, maar hey, zoals ik zei, ze lijken goed op elkaar. Maar bijvoorbeeld de fruitvlieg dat we in huis aantreffen, hey, dat komt dan zo op onze rijpe fruitmand zitten. En die beestjes die worden eigenlijk aangetrokken eigenlijk door die ethyleengassen en ethanol die geproduceerd wordt in dat overrijp fruit vaak eigenlijk. Die eigenlijk al gevallen is van de boom. Terwijl dat boorvliegen eigenlijk, die zijn er eigenlijk vooral op uit om hun eitjes en dan eigenlijk ook hun larfjes te laten ontwikkelen in fruit die ook nog aan de boom kan hangen, bijvoorbeeld. Ah, ja. Dus eigenlijk, ja, juist. Vandaar eigenlijk dat er ook een economische kost is aan verbonden. En dat er eigenlijk ook wel aandacht naar is in de onderzoekswereld om eigenlijk gewoon dat beest de stap voor te zetten. Dus dat is een soort, zoals de, als je een kersenboom hebt staan, denk ik gewoon dat er een heel grote kans is dat er gewoon kersenboorvliegen in zitten, bijvoorbeeld.
Lek, welke zijn dat met die rode oogjes?
Dat zijn de Drosophila.
Ja, dat zijn de Drosophila's, ja.
En ik wou ook even rechtzetten. Ik zei daarnet Drosera, maar ik bedoelde dus Drosophila. Ja. Drosera is een plant die vliegjes eet.
Ja.
Sorry. Bier zit al in mijn hoofd.
Allee, je kunt er inderdaad van kersen, dat je er een bijt, het zit dan zo'n larve in. En dat is dan eigenlijk van die vlieg.
Ja, zo'n klein bruin plekje zo vaak. Hé. Allee, zo gewoon een zoppig plekje zo. En een larfje, voilà, dat is inderdaad.
De worm
en
de appel, basically.
Ah, wel, maar voilà. Bij de appel heb ik ze nu ook. En die gaan meestal via het kroontje, via het kroontje van onder gaan.
Ja. En ook eigenlijk voor eraan toe te voegen dat ze niet altijd pestsoorten. Je hebt heel veel gewoon inheemse plantensoorten die je in een tuin kunt staan. Je hebt bijvoorbeeld gewoon biggenkruid. En je hebt ook een biggenkruidboorvlieg, bijvoorbeeld. Maar. Dus dat is eigenlijk ook gewoon... En dan heb je natuurlijk ook van die heel zotte interacties. Ik kan nu niet echt een voorbeeld noemen, maar waarbij dat je bijvoorbeeld de boorvlieg hebt. Die legt dan eens een eik in op die plant en dat krijgt dan een larfje. En dan heb je sluipwespje die dan zich gespecialiseerd heeft om dan eigenlijk nog een keer zijn eitje te leggen in de larven van die boorvlieg, bijvoorbeeld. Dus je ziet wel dat boorvliegen. Dat is niet zo dat er altijd pestsoorten zijn. Die zijn soms ook zo een klein deeltje in het hele ecosysteem. Maar dus, waarom ik werk, dat zijn eigenlijk de soorten waarvan we wel kunnen zeggen het is een pestsoort. En ze zijn ook aan het uitbreiden eigenlijk. Dus die breiden hun verspreidingsareaal uit. En eigenlijk voornamelijk gemedieerd door de mens, door fruittransporten en zo. Die komen dus met bijvoorbeeld fruitcargo. Die komen gewoon eigenlijk van de ene kant naar de wereld reizen, die naar de andere kant van de wereld. Maar daar zijn eigenlijk ook soms de omstandigheden ideaal genoeg voor dat beest. Voor zich dan toch voor te planten en dan uit te breiden.
En van waar komt die oorspronkelijk?
Wel, dus er zijn verschillende soorten die hebben elk hun eigen origine. Bijvoorbeeld dan Ceratitis capitata, de Mediterraanse fruitvlieg. Die is eigenlijk niet Mediterraans van oorsprong, maar Afrikaans van oorsprong.
Ja, okay.
Dus die daar heeft hij ook...
Waarom heet dat dan niet Mediterraans?
Ja, wel, dat is weer zoiets. Er wordt een naam opgeplakt die dan eigenlijk... ja, dat beest bestond al veel langer natuurlijk dan wanneer dat er... Ja, je was er al veel langer... Maar dan eigenlijk pas eigenlijk een Nederlandse naam opgeplakt eigenlijk door een onderzoeker die dan eigenlijk bezig was waarschijnlijk met gewoon een soort Middellandse Zeegebied en die daar die soort aantrof. Kijk, van oké, die heeft nog geen Nederlandse naam, die noemt dat dan de Mediterraanse fruitvlieg. En dan eigenlijk, dat, hier weet ik het niet specifiek, maar waarschijnlijk dan door later onderzoek pas van eigenlijk de bakermat is eigenlijk eerder gewoon Afrikaans.
Ja, Afrika en het Middellandse Zeegebied lijkt niet zo.
Voilà, dat is het ding. Is, ja, ja, tuurlijk. Maar dat is zijn grootste genetische diversiteit, kent hij wel in Afrika. En dan heeft hij dus eigenlijk gewoon zich eigenlijk voornamelijk door de mens kunnen verspreiden en eigenlijk gewoon zich kunnen aanpassen, ook deels eigenlijk, aan seizoenaliteit bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied. Want ja, ik bedoel, in Afrika heb je niet echt de duidelijke seizoenen. Misschien wat natter periodes, drogere periodes. Hier heb je dan seizoenen. Blijkbaar heeft dat beest ook al de mechanismen om zich daarin te kunnen aanpassen. Heb je hier ook andere gastheersoorten, andere fruitsoorten, die als afzetplaats dienen. En dat beest heeft zich ook daaraan perfect aangepast eigenlijk.
Zijn er dan ook nog eens aan predatoren die daar zich op... Allee, expliciet zo'n te goed doen?
Ja, sowieso heb je waarschijnlijk een hele race dieren die zich eigenlijk gewoon algemeen voeden met insecten, dus eigenlijk generalisten, die sowieso wel gewoon kleine vliesjes eten. Hè. Ik bedoel, denk nu, we zitten nu onder mensen die... SOS-mensen, bedoel, bijvoorbeeld hagedissen of zo, die eten sowieso ook wel van die beestjes en zo. Maar het ding is gewoon, dat gaat zo explosief... Die populatiegroei, omdat die ook niet geremd wordt door misschien andere remmende factoren die er wel zijn in de plaats van oorsprong, waar wat die wel eigenlijk meer in balans is met al de andere actoren in een ecosysteem. Dus hier is er ook bijvoorbeeld een ecologische niche die hun helemaal nog niet ingenomen is. Daar zijn er heel veel verschillende soorten. Boorvliegen en fruitvliegen en andere soorten die ook eigenlijk in competitie gaan met die vlieg. Terwijl hier bijvoorbeeld, die hier gewoon open spel, vrij spel en
ja. Ja, hij heeft waarschijnlijk ook gewoon veel meer kansen om zich ook te gaan voortplanten. Want als je kijkt naar de fruitproductie, dat is ook al eenmaal gestegen doorheen de jaren. Dus dat beestje kan hem meer gaan produceren. Tuurlijk. Kan dus meerdere, hoe moet ik het gaan zeggen, variaties gaan creëren die dan beter gedijen, zoals dat je daarnet zegt. Waardoor dat... ze generaties gaan rapper en rapper achter elkaar gaan. Of... Nee, XMS. Wat wou ik zeggen? Dus hij kan meer gaan kweken. Dus de kans op overleving van zijn nakomelingen ligt ook veel groter. Waardoor dat hij veel gemakkelijker een groter verspreidingsgebied gaat hebben. Of zie ik dat verkeerd?
Goh, weet ik nog niet echt. Omdat bijvoorbeeld hier is er... over... In Europa heb je dan bijvoorbeeld die seizoenaliteit waarover ik sprak. Dus dat we wel zeggen bijvoorbeeld, in de periode waarbij dat hun te nat en te koud is, dan ligt die reproductie stil. Terwijl in Afrika bijvoorbeeld, daar is het seizoen, het voorplantingsseizoen, eigenlijk veel langer en waarschijnlijk gewoon heel het jaar rond in vele plaatsen dat beest zich kan voortplanten.
Ja.
Dus dat is een beetje... Max, eigenlijk, die niche bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld, ja, hier hebben we gewoon hele grote monoculturen voilà. Van eenzelfde... van alles, hé. Je hebt heel veel citrusvruchten bijvoorbeeld, allerlei variëteiten die gekweekt worden in Italië, Spanje, maar ook Kroatië, Griekenland en zo verder. En dat is ook weer zoiets van, weet je, als je als je daar een beetje kunt aan aanpassen, eventueel. Het is al een generalistische soort, maar dan heb je gewoon hectares en hectares gewoon aan gesekt habitat als fruitvlieg, allee, als boorvlieg. Ja.
Ja.
Ja. Ik ben nu een boek aan het lezen over wespen. En daarin staat er dat waarschijnlijk elke insectensoort zijn eigen parasitaire wesp heeft.
Ja.
Dus de kans is groot dat die fruitvlieg ook zo wel een natuurlijke vijand heeft.
Dus dat maar reist die dan mee?
Nee, maar, ja, maar dat was ook misschien een beetje... is dat een idee voor biologische bestrijding misschien. Hè. Misschien
ja, het is ook weer een introductie van een nieuwe soort.
Voilà. Ja, maar als die enkel maar op die vlieg.
Maar die gaan zich dan misschien ook wel aanpassen.
Dat is voilà,
dat andere
risico.
Soorten ook verder
dat is een risico.
Dat is het Australië-verhaal.
Maar blijkbaar worden er in Amerika tegen de motten die je kleren opeten. Hier is dat ik al niet zo gekend, deze motten die je kleren kast kruipen.
Vroeger was dat wel. Vroeger. Ik weet nog met mijn grootouders.
Mottenballen. Inderdaad, een van die mottenballen in de kast leggen. Maar blijkbaar verkopen ze in Amerika eigenlijk al de wespen die op die motten zitten. Dus ze laten gewoon die wespen los in de kast. Mm-hmm. Die eten al die motten op. En als de motten dood zijn, zijn de wespen ook dood.
Ja.
Dus het wordt blijkbaar wel gedaan. Dat is maar een
denkpiste. Maar het is altijd een afweging dat je moet maken. Want het is een verschil bij bijvoorbeeld motten. Dat is waarschijnlijk dan gewoon... En je kunt die omgeving min of meer controleren, want dat is misschien binnen het huis.
Ja,
ergens,
dus dat weet dus,
en dan... Maar ik snap het, de denkpiste wel. Je zet een natuurlijke predator in. Maar natuurlijk heb je dan geen idee van... Ja, oké, die natuurlijke predator heeft daar bijvoorbeeld geen kansen om bepaalde soorten boorvliegen te infecteren die hier wel aanwezig zijn. Had hij misschien zeggen van, eigenlijk eet ik misschien gewoon liever, of predeer ik liever op andere soorten boorvliegen, dan dat ik dan toekom. En dat weet je niet. En dat is, ja...
En ook de aanpassing, we zijn bezig over decennia, dat die fruitvlieg al bezig is. Ja, mm-hmm. Als je die wesp gaat introduceren, dan kan ze in de eerste winter dat...
Maar blijkbaar zijn er parasitaire wespen voor parasitaire wespen. Dat is echt zot.
Ja.
Weet je, hoe meer dus dat ik over babbel, hoe meer dat ik moet denken aan die aflevering van The Simpsons. Met die eitjes, waar dan die...
Die hagedissen uitkomen.
Die hagedissen
uitkomen.
Die
duiven op.
Ja.
Ja.
Die eten de duiven op en dan gaan ze slangen introduceren voor die...
Japanese needles.
Ja, en dan die gorillas die slang zouden opeten of iets.
Ja, en dan de freeze in winter.
Ja.
De gorillas simply freeze to death.
Echt, joh. Zo klinkt het.
Ja, maar dat is inderdaad. Maar dat is wel een beetje wat het is, eigenlijk. Allee. Dat is trappig, de Simpsons, als de waarheid vaak op een ludieke manier wel. En, want hoe is het in Australië? Zijn we het ook daar zo gedaan? Hè? Dus goed. Enfin, daar kunnen we nog lang over discussiëren. Hè. Dus en wat was je resultaat van je onderzoek? Want ik denk dat je gekeken hebt waar dat die vlieg eigenlijk, waar dat de hoofdpopulatie hem bevindt, hoe dat hem verspreidt.
Mm-hmm. Dus misschien eerst een keer kaderen zo wat dat project waarop dat ik werk, wat dat juist omvat. Dus zoals ik zei, het is een groot Europees project waar er heel veel verschillende Europese partners, voornamelijk Europese partners, op samenwerken. En ieder doet daar zijn eigen ding zo wel in. Waarvan dat ik ook zei van oké, ik doe het samen met een collega, Sam van Bergen trouwens, dat is een collega die nu ook zijn doctoraat kan starten. Ook eigenlijk een beetje dankzij het project. Dus wij doen samen eigenlijk, we zijn eigenlijk het genetisch onderzoeksteam, die dan eigenlijk kijkt wat dat de dynamieken zijn over... Eigenlijk een geografische, hoe moet ik het zeggen, een geografische matrix over afstanden, wat dat de verwantschappen zijn, maar ook eigenlijk gewoon wat dat de seizoenale fluctuaties zijn, dat is dan doorheen de tijd de verwantschappen bekijken. Dat is één aspect van wat dat wij doen, maar daarnaast ontrafelen we eigenlijk ook aan de hand van genetische tools de invasieroutes dat... sommige fruitvliegen, of dat is die boorvliegen, ik ga het door elkaar gebruiken, hebben eigenlijk gemaakt welke traject dat ze afgelopen hebben. Want dat is eigenlijk een handige tool. Als je hebt vaak wel een vaag idee. Okay, je weet van, uit historische bronnen weet je bijvoorbeeld de eerste waarneming van die vlieg. Hey, die komt in het Middellandse Zeegebied voor. Dan is ze ook waargenomen geweest in Amerika, Noord-Amerika bijvoorbeeld, maar ook in Zuid-Amerika, Midden-Amerika. En dan heb je wel een vaag idee van, het traject is ongeveer waarschijnlijk zo, Afrika, Europa, Amerika. Maar dan, voor de precieze route te ontrafelen, is het altijd leuk als je gewoon meerdere methodes hebt om eigenlijk je theorie te staven. En dat is eigenlijk waarbij dat eigenlijk genetische tools ook eigenlijk hulp kunnen bieden. Waarbij dan eigenlijk gewoon, het komt er eigenlijk... een beetje op neer, ook gewoon een beetje paarsgewijze verwantschappen kunnen testen eigenlijk tussen verschillende populaties en dan de meest waarschijnlijke route van migratie kunnen detecteren dat die afgelegd heeft bijvoorbeeld. En dat kan eigenlijk voor beleidsmakers ook iets relevants zijn, een goede tool zijn, want soms is het zo dat er nog altijd gewoon fruithandel is tussen continenten bijvoorbeeld, waarop dat eigenlijk de controle misschien strenger kan. En waarbij dat we weten van uit onderzoek bijvoorbeeld, van oké, hier is er al een grote verwantschap, kan je zeggen, oké, die poort moeten we misschien een beetje meer sluiten door bijvoorbeeld gewoon betere detectiesystemen toe te passen bij je cargo of het een of het ander.
Ja, en detectiesysteem, hoe zie je dat dan voor je?
Ja, like fruitlichtjes.
Ja, het is dat zijn al ja, kleine dingetjes.
Dus,
wat dat dan niet sneller oplost in bijvoorbeeld alles te verhassen die in de container zit.
Ja, maar dat komt dan altijd aan de kost. Hè. Als je dat altijd moet doen, bij ieder schip ja, moet zeggen van...
Ja, maar bijvoorbeeld als een schip... ik denk dat ik dat de vorige opname ook verteld heb. Is toen dat wij die slang moesten gaan halen in
Antwerpen. De
haven van Antwerpen, was, ja. Dat, hebben we ook een gesprek gehad met die havenarbeiders. Mm. En bijvoorbeeld een schip die van Australië komt, wordt altijd vergast.
Ja. Standaard.
Ja. Mm. Omgekeerd ook, een schip die van hier naar Australië gaat, wordt altijd ja. Dat kost inderdaad veel geld. Ik denk dat ze spraken over... Was dat $1000 of zoiets? En misschien is dat voor een Australische
haven... Voor één container?
Ik dacht het wel, ja. 500 of 500, maakt niet uit.
Voor heel zo'n containers heb te verhassen?
Ja. Ja, ik weet het. Ja. Maar pas op, het kan zijn dat ik mis ben. Het kost te veel geld, dat zei die havenarbeider toch. Ik kan mis zijn met mijn getal, maar enfin... En dan zei je ook, want wij waren daar dus voor een schip, voor een slang te zoeken op een schip die van Afrika kwam. Dus wij vroegen van, oké, maar wat is er hier dan gebeurd? In Afrika doen ze het gewoon niet, omdat het te veel geld kost. In principe moeten ze het doen, maar het kost te veel geld. Het feit dat we bijvoorbeeld die cobra hebben in Gent daar, is ook hetzelfde verhaal. Tropisch goud had in principe ook vergast moeten zijn. Niet leuk voor die slang, maar... Allee.
Ja. Het is de twee kanten in, natuurlijk.
Tuurlijk. En in sommige situaties is het inderdaad volledig hun terecht. Dat is hun kostenefficiënt om het hun altijd te doen. Maar vaak heb je hun de middel niet, of de tijd, of het geld niet, om dat altijd te doen. En dan zijn er andere methoden. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon... gewoon random staal nemen uit het schip, uit de cargo, en dan kijken bijvoorbeeld... Zijn er indicaties verkleuring van het fruit bijvoorbeeld, of gaatjes in het fruit, dat je bijvoorbeeld visuele inspecties doet. Maar je hebt ook bijvoorbeeld systeem waarbij dat je ethyleengasten bijvoorbeeld meet, want als een vrucht geïnfecteerd is, dan zal die snel rondbidden en ethyleengasten vrijstellen bijvoorbeeld. Dat zijn ook methodes die kunnen...
Misschien kun je zelfs honden trainen ervoor.
Wie weet, dat is ook...
Ik heb anders ook een voorstel.
Als het nog niet al gebeurt.
Ja. En wel, veel bestrijdingsdiensten bieden zo van die kleefkaartjes aan waar er een feromoon aan hangt. Om bepaalde motten aan te trekken of bepaalde kevertjes aan te trekken. Meestal is dat, geruikt dat zelfs als mens ook. Heel vaak heeft dat een notengeur. Kunnen ze die ethyleengeurstoffen of verbindingen niet synthetiseren zodat die geur vrijgegeven wordt op zo'n kaartje? Je hebt je kleefkaartje. En aan de hand van het aantal... Je zet daar dan een kwotum op.
Maar ja, dat is wat ze nu al doen, hè, in de bestrijding.
Van maar bijvoorbeeld dan...
Maar je kunt dan niet voor elke diersoort je schip als een kaartje hangen.
Wel als het een probleem vormt.
Ja, maar wanneer weet je dat? Dat het probleem... Dat er niet veel mensen zijn die stilstaan.
Dat is toch ook wat Pablo's een onderzoek...
Heb gelijk, maar... Dat gaat dan over die enkele vliegje dan.
Ja, maar stel dat het dan nu echt problematisch is en het geeft dat het deel toe over voilà, het reële probleem, is dat wel een oplossing.
Dat zou ook heel interessant zijn na Pablo's onderzoek verder, na zijn verder onderzoek ook, om effectief in kaart te brengen, oké, van waar komen ze nu het meest vandaan? Waar is er een grotere populatie?
We hebben een pintje bier om te trekken en laten staan.
Maar dat zijn fruitvliegen, heeft het over de boorvlieg. Jonas, Jezus!
Je spreekt inderdaad over die ethyleengast bijvoorbeeld en zo, die dan fruitvliegen in dit geval bijvoorbeeld kunnen aantrekken. Maar wat dat er nu wel al gebeurd is bijvoorbeeld, ieder vlieg, maar ook wel andere soorten, denk ik, dan enkel vliegen, hebben hun eigen feromonen eigenlijk, voor te communiceren. Ja. En zo kan je bijvoorbeeld door het vrouwelijk feromoon van bijvoorbeeld een soort, dat is heel soortspecifiek ook, van een bepaalde soort boorvlieg, als je die feromoon eigenlijk gewoon gebruikt, dan kan je bijvoorbeeld mannetjes aantrekken daarmee bijvoorbeeld. En dat gebeurt bijvoorbeeld wel, je kunt daar wel... gebruik van maken om bijvoorbeeld staalnames te doen. Je hangt de valletje op bijvoorbeeld in een boomhaard en dat feromoon trekt al die mannetjes aan. En dan heb je ook een... meestal is dat in de vorm van een tabletje. En dat tabletje zorgt ervoor dat er gas vrijkomt. Die vliesjes gaan eigenlijk in de val. Dat gas verspreidt zich in de val. En die stekt eigenlijk dat vliegje. Ja. En dan eigenlijk ook gewoon stalen dat je kunt inzamelen op die manier.
Ja, dus, en dat wordt nu al gebruikt door jou bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is eigenlijk vooral om te samplen, voor stalen te nemen eigenlijk. En gewoon de aanwezigheid van een beest kun je daarmee aantonen. Maar dat is belangrijk niet genoeg om eigenlijk gewoon een soort lokaal uit te roeien. Daar heb je andere middelen voor. Maar om verder te gaan bijvoorbeeld over die valkens bijvoorbeeld. Er is ook een team binnen het project die een early warning system heeft uitgedacht eigenlijk, waarbij dat ze gebruik maken van artificiële intelligentie en van die valkens.
Dus Jezus.
Ze hebben dan...
Dus we zitten al zo ver.
Ja.
Terminator met z'n westen.
Ja. Voilà. Dus wat die eigenlijk doen, die hebben eigenlijk een val ontwikkeld waarbij dat er ook weer een feromoon kan gebruikt worden in de val. Er hangt een stripje in de val met lijm. Die vlieg vliegt daarin. Of ja, een vlieg, maar het vliegen ook andere dingen in, natuurlijk. Die vliegt daarin, die plakt op die strip. En dan wordt er een foto genomen van die strip bij bepaalde tijdsintervallen. Pak nu om de 5 minuten, om de 10 minuten of zo. En dan wordt die foto upgeloaded naar de cloud. En van daaruit is eigenlijk hun publiek... dan heb je eigenlijk al de informatie over alle vallen dat je uitzet. En wordt dat met AI eigenlijk gewoon met machine learning de soortherkenning gedaan. Dus je hebt verschillende soorten die pestsoorten zijn binnen Europa. En aan de hand van die automatische herkenning kun je dat eigenlijk gewoon snel herkennen van, zonder dat eigenlijk veel mankracht nodig is eigenlijk. Van oké, die soort, die pestsoort is daar eigenlijk gesignaliseerd geweest. Ja. En dan is het eigenlijk het moment voor wel gewoon een vorm van uitroeiing eigenlijk uitroeiing van die soorten komen op dat
heel lokaal,
op die plaats. Omdat dan eigenlijk kan die nog niet explosief...
En hoe vaak wordt dat nu al gebruikt dan? Want ik denk dat het ook wel iets heel kostelijks moet zijn om aan te schaffen.
Ja, wel. Dus het hele proces van prototyping en zo, dat is natuurlijk wel iets heel kostelijk, want je hebt natuurlijk veel know-how nodig, mensen die er iets van af weten en zo. Dat is het meest kostelijke, eigenlijk die manuren, de uren die je moet betalen aan die mensen die er eigenlijk mee bezig zijn voor dat te ontwikkelen en zo. En dan hebben we natuurlijk gewoon prototypes, maar dan is het eigenlijk gewoon een volgende stap is dat dan deels gewoon een beetje automatiseren.
Dat is nog niet op de markt?
Nee, dat is nog niet op de markt. Dat is wel al gemaakt, dat is al aangetoond van het werkt. Er zijn al publicaties van, dacht ik zelfs.
Ja, dat moet nog geïnvesteerd worden.
Ja. Ja, voilà. En nu is het eigenlijk gewoon, als er investors komen die zeggen van oh, dat is een supercool idee, wij gaan dat gewoon op de markt brengen, we gaan dat gewoon eigenlijk gewoon aan de lopende band maken voor jullie, dan is dat wel iets die eigenlijk...
Dat kan best zijn, ja, interessant zijn. Hè?
Interessant dus, ja. En dat, als je erover nadenkt, kun je dat voor heel veel verschillende soorten gebruiken.
Ja, dat is het begin van het agro's.
Ja,
op mijn werk hebben we nu, is er nu een machine naar voren gedragen die selectief onkruid trekt. Dus ze laat dat rijden over je land.
Ja.
Dat trekt foto's continu en dat trekt dan, hup, al daar onkruid plantje, hup. Verwijdert dat. Ah, dat is een zieke plant. Die is nog wel behandelen en best
wel supercool.
Dus mooi, dat echt selectief de plant eigenlijk gaat behandelen en niet heel je veld gaat besproeien met vuurigheid.
Zot.
En daar gaan ze nu, want ze zijn ook nog een keer iets pluggen. Ze hebben 15, 16, 17 september het Weet en Eet Festival op het Ilvo in Middelbeek. En daar gaan ze ook een keer ketonen, dat toestel. Interessant. Oh, ik doe me eraan denken, dat is een beetje hetzelfde principe. Dat is een beetje technologie en machine learning en AI inzetten voor duurzame landbouw, hè.
Ja.
Klinkt echt wel heel
goed. Want daar moeten we naartoe, hè. Naar zo'n ding is niet noodloos sproeien, maar gewoon kijken van, ah, oké, begint er te veel te zijn. Want voor één vliegje moet je heel veel te...
Dus we hebben het hier over een geval van gespecialiseerde automatisatie.
Ja. Mooi.
Dus kortom, heb je eigenlijk beschreven dus wat de vluchtroutes van die vliegen. Dus ik veronderstel dat het dan via vooral de havens is, dat hier hem verspreid heeft. Via de boten dan. En het
container verkeer, ja, zeker?
Ja, fruittransport.
Want ik zie hier op je... Heb je zo'n kaart zitten in je... Dus ik zie dat ze hier van Afrika naar Zuid-Amerika, Midden-Amerika, is er ook populatie. Dus ik denk niet dat die aan de zee overgevlogen zijn.
Nee, voilà.
Nee, van Afrika en de Middellandse Zee kan je ergens nog verklaren, in principe, kunnen een sterke wind. Maar, heb je dat? Dat is dus zo. Dat is ook een vliegje, hè. Maar ik vond het staat dat ze in Zuid-Amerika geraakt zijn door containers.
Ja, ja, voilà. Sowieso. Ja. Ja. Ja, en dan eigenlijk gewoon... Allee, dat is nu één soort. Dat is dan de Mediterraanse fruitvlieg, Ceratitis capitata. En binnenkort verschijnt ook een andere publicatie. En die gaat over een andere soort. Dat is Bactrocera dorsalis. En dat is een soort die in eigenlijk, ja, Zuidoost-Azië voorkomt. Van nature. En die heeft zich dan ook verspreid gaandeweg eigenlijk naar via India naar dan ook Afrika. In India is die eigenlijk ook wel native, dus inheems. Maar dat staat een beetje ter discussie, maar uiteindelijk gaat er wel uiteindelijk op neerkomen dat die daar ook wel native if en inheems is. Maar het is niet zo simpel om iets zomaar inheems te noemen. Ook omdat, ja, dus whatever.
Papier,
tot daar aan toe. Maar dat beest heeft zich ook dus eigenlijk kunnen verspreiden naar Afrika. Die heeft dan de Oost-Afrikaanse kust bereikt. Die heeft zich dan helemaal naar het zuiden kunnen verspreiden tot dan Zuid-Afrika. En dan eigenlijk weer via de West-Afrikaanse... Links en rechts is zoveel gemakkelijker dan Oost en West, vind ik.
West is links.
Van rechts naar links.
Nee? Ja. Ah, ja. Dat is die goal, ik natuurlijk.
Nooit oorlog zonder
wapens. Jawel, dat is de constant in mijn hoofd.
Ik zeg 30 jaar en ik doe er al altijd in mijn hoofd.
Wezen, hé.
Nooit online zonder wifi is tegenwoordig.
Ah, is dat? Mooi. Dat ken ik zelf niet. Dat is toch cooler zelf. Ja, kijk, ik had bij mijn nooit oorlog zonder wapens. Voilà. Voor de mensen die het verschil niet kennen.
Ja, handig ezelbruidje. Maar dus, dat beest heeft zich ook dus eigenlijk over het Afrikaans continent kunnen verspreiden. En ook al intussen enkele plaatsen in Frankrijk en in Italië. In Europa dus, is die ook al onderschept geweest of eigenlijk gedetecteerd geweest. Dus dat is ook zo weer een opkomende pestsoort. Maar nu eigenlijk om een verhaal een beetje af te maken, wat hebben we dan bij die soort? Die soort komt ook voor... In de Indische Oceaan heb je verschillende eilanden, waaronder het grootste eiland natuurlijk, Madagaskar. En rechts daarvan heb je Réunion Mauritius.
Réunion.
Ah, ja.
Rechts, dus nooit oorlog, is Oost. En dan links daarvan...
sorry.
Heb je dan de Comoren bijvoorbeeld, heb je daar. Mayotte heb je daar. En dus eigenlijk dat beest, dat vliesje, dat komt eigenlijk op al die eilanden voor. En de vraag is dan van, ja, zijn die dan allemaal van het Afrikaans vasteland eigenlijk zo island hopping gaan doen, van links naar rechts? Van nooit oorlog zonder
wapens. West naar oost.
West naar oost, voilà. Van dus eigenlijk helemaal de Comoren, helemaal tot dan over Madagaskar en dan de twee eilanden die er nog een keer naast liggen. Ja. Hebben die zo die route gedaan? Of hebben die eigenlijk van ook India eigenlijk de tocht kunnen maken via ook weer gewoon bootverkeer of zo, of gewoon verkeer naar eigenlijk de eilanden die aan de rechterkant liggen van Madagaskar. En dat hebben we aangetoond bijvoorbeeld, dat in tegenstelling wat dat eigenlijk zou kunnen verwachten, puur op afstands afgaande eigenlijk, waarbij dan Madagaskar en dan eigenlijk gewoon Réunion en Mauritius, die afstand is niet zo heel groot, dat die eigenlijk niet van Madagaskar naar die twee eilanden zijn gegaan, maar eigenlijk rechtstreeks van India komen. Dus je hebt eigenlijk gewoon twee invasieroutes naar die eilandengroep.
Ja. Gebeurt het dan via transport? Want ik kan me inbeelden, bij Madagaskar, gebeurt dat veel import?
Ja, wel.
Of, Madagaskar is ook... een arme eiland, niet uiteindelijk.
Maar Madagaskar behoort eigenlijk ook grotendeels tot Afrika eigenlijk, en die hebben ook heel veel transport van eigenlijk dan...
Beetje mainland naar...
Ja, van mainland, van de oostkust.
Dat die ook die eilanden aan de...
Voilà, naar die eilanden, naar de Comoren, naar Madagaskar. En zo heb je dat eigenlijk gewoon eigenlijk constant herinfectie eigenlijk ook na uitroeiingscampagnes, want die hebben ook bijvoorbeeld in Mauritius bijvoorbeeld, en Réunion, daar zijn er uitroeiingscampagnes geweest. Vlieg is volledig verdwenen en dan plots gewoon is die daar terug. En dan is de vraag natuurlijk van, ja, waar moeten wij eigenlijk het meest op inzetten om eigenlijk dat beest gewoon een stap voor te zetten. En dan weet je nu bijvoorbeeld, van, waarschijnlijk komt de herinfectie dus van India en moet je daar die betere controle doen.
Ja.
Ja. Dus dat is ook weer iets heel leuks, waar wij genetica eigenlijk... ingezet kan worden om toch weer een beetje meer duidelijkheid te scheppen over een vraag die je hebt van hoe kunnen we dat hier in de best aanpakken. Ja,
en dat is maar een klein onderdeeltje, want er zijn zoveel ondertussen uitheemse dieren die op die manier de wereld rondgaan. Ik denk maar aan de Aziatische hoornaar, is ook via vrachtverkeer.
Maar is dat eigenlijk echt wat te kunnen tegenhouden?
Wees dat niet.
Dat is altijd de vraag.
Maar ik denk dat je gewoon moet wakker blijven.
Maar ja, maar die dieren passen zich ook aan om te kunnen overleven, dus klimaat. Maar daar heb ik nog een vraag over. Als je nu de oorspronkelijke soort hebt, die in Afrika voorkomt, die zijn honderden jaren geleden is dat beginnen migreren, via de vrachtschepen, dat is echt volledig genetisch aangepast naar de omgeving waar zij voorkomen. Je spreekt van volledig Amerika, Europa, dat zijn op twee verschillende continenten, toch nog een verschillend van Afrika. In hoeverre zijn die nog genetisch verwant met het oorspronkelijke? En vanaf welk punt kun je zeggen van, eigenlijk, dat is zo'n nieuwe soort.
Ja, dat is eigenlijk gewoon een nieuwe soort. Dat is misschien al iets te verhand in dit verhaal. Maar bijvoorbeeld om een beetje de tijdslijn te schetsen, bijvoorbeeld, bij die soort dat ik nu net over gepraat heb, Bactrocera dorsalis, die heeft ook geen Nederlandse naam. Dus dat is dus die soort die is van Azië naar Afrika is geraakt en dan de eilandgroep heeft gekoloniseerd via twee migratieroutes. Dat is allemaal gebeurd eigenlijk op pakt een dikke 20 jaar tijd. Dus dat is iets superkort dat het allemaal gebeurd is. Maar dat wil niet zeggen dat er geen aanpassing is gebeurd. Dat is eigenlijk een volgende stap in het onderzoek die er sowieso wel, waarmee dat ik en mezelf en ook mijn collega zich ons aan bezighouden, is eigenlijk gewoon het vraagstuk, zijn er dan ook adaptaties? Waardoor dat beest eigenlijk gewoon in de eerste plaats al invasiever is van nature en kan die dan ook nog een keer ter plaatse zich snel aanpassen, misschien sneller dan andere soorten aan andere gastheersoorten of een ander klimaat of zo. En we zien bij andere soorten, bij bijvoorbeeld Drosophila suzuki, dat is dan weer wel de echte fruitvlieg. Allee, de echte fruitvlieg is Drosophila melanogaster. Maar die melanogaster is heel erg verwant met Suzuki. Dat is dan een soort die invasief is, vooral in Amerika, Zuid-Amerika. Daar zie je bijvoorbeeld wel dat er adaptatie is naar bijvoorbeeld olfactorische perceptie. Dus eigenlijk gewoon alles die met geur en smaak, want dat ligt een beetje doorheen. Dat er daar eigenlijk wel een soort van adaptatie is om zich aan te passen aan die nieuwe soorten die in die nieuwe habitat zich bevinden, bijvoorbeeld. Dus inderdaad, die hebben zich aan hun nieuwe omgeving aangepast zodat ze wat succesvoller kunnen zijn.
Er is altijd een mandibula of zo is die te aangepast worden.
Ja, en dat is eigenlijk gewoon... Waarom kan dat bij boorvliegen en fruitvliegen waarschijnlijk gemakkelijker gaan dan bijvoorbeeld bij... Ja, het ook bijvoorbeeld al eens stel gezet hier, of zo maar kunt zetten. In het Middellandse Zeegebied misschien een nijlpaard of zo. Bedoel, zo misschien ook, allee, dat kan overleven misschien in een bepaalde locatie, zodat dat kunnen overleven.
In zo van land.
En stel, je zet een volledige populatie... Je zet een volledige populatie, die gaan zich misschien minder snel kunnen aanpassen door bijvoorbeeld de generatietijd. Bedoel, bij die fruitvliegjes is dat gewoon... Dat kan gewoon misschien 5 tot 10 generaties of zo hebben, afhankelijk van de soort of zo per jaar. Dus dat zorgt ervoor dat er altijd opnieuw kunnen mutaties geselecteerd worden.
Dat is ook de reden dat proefdier, hè? Omdat dat zo snel generatie.
Zo snel. En daarboven hebben ze dan ook nog een keer heel veel, hoe moet je het dan zeggen, eigenlijk substraat voor selectie, zou je dat kunnen noemen. Substraat waarin dat ik wil zeggen, van kijk, ze hebben heel veel genen en gedupliceerde genen, dus eigenlijk heel veel kopieën van eenzelfde gen, waardoor dat ze... eigenlijk meer kans hebben om een goede mutatie... Eigenlijk
dus eigenlijk zijn ze nog altijd evolutionair. Nou, superieur zou ik niet zeggen, maar ze kunnen zich sneller aanpassen dan...
Voilà. Ze hebben eigenlijk gewoon hun biologie eigenlijk...
Voilà.
Leent zich ertoe eigenlijk om invasiever te kunnen zijn dan andere soorten. Ja,
en ze zijn ook met meer, hè. Dus als
inderdaad. Je hebt telkens ook meer kans op een goede mutatie.
Als je
ook
een strenge winter hebt en er overleeft er eentje, heb je veel sneller die sterkere heen die doorgeven.
En als je kijkt dan bijvoorbeeld naar veel invasieve soorten, hier in België bijvoorbeeld ook, zijn dat vaak soorten met een heel snelle generatietijd. Ik bedoel, het bijvoorbeeld Aziatisch levenheersbeestje bijvoorbeeld, is zo een. En dan veel invasieve insecten. hebben een snelle generatietijd. En als je dan kijkt bijvoorbeeld, je hebt ook vogels die invasief zijn bijvoorbeeld hier. Bijvoorbeeld nog die halsbandparkieten bijvoorbeeld. Ja. Die,
kan het iets anders.
Ja.
Ik vraag me dat soms af. Ook... Ja. Zo, insecten in het algemeen, er is al zo lang gehandeld tussen verschillende continenten, hè, al sinds de middeleeuwen. Ik vraag me dan af hoeveel insecten hier zijn er uiteindelijk niet. Als je dat zo helemaal dat terug zou traceren, oorspronkelijk afkomstig van China, hè, van de spice trade of... Hm. Oh, ja.
Ah zo, de soorten die we hier aantreffen...
Ja, dat, ja ik weet niet in de weg dat, dat er al onderzoek naar wordt gedaan of niet.
De
of...
Colorado-kever bijvoorbeeld met een aardappel, is toch ook niet oorspronkelijk?
Ja, maar we weten dat, dat daar een afkomst is, maar uit de middeleeuwen was dat totaal kees erachter.
Ja, was er toen al veel... Toen was er nog tussen Amerika en
nee, maar Europa, tussen China en Europa, tussen China en Italië.
Ja.
Ah ja, zulke dingen. Nederland, well, Nederland en de Indische kolonies is ook pas sinds 1400, maar toch. Mm-hmm. Dat is ook al heel eind aan de gang, hè.
Ik weet niet of dat er daar studies over bestaan.
Ja, maar als je nu... maar dat is nog niet zo heel ver terug, maar bijvoorbeeld... Een fazan bijvoorbeeld, dat is niet inheems. Dat is eigenlijk jachtwild die uit Azië komt, eigenlijk.
Ja, dat maar dat weet je, omdat dat geïnteresseerd is geweest.
Als je dan nog verder terug gaat, bijvoorbeeld... Ja, dat is doelbewust. Konijn ook. Kijk, ging zo ook zeggen. Konijn.
De vissen in onze kanalen. Ja, hoeveel is er daar nog inheems van?
Weinig, ja. Ja, nee, klopt. Klopt helemaal.
Ik vind dat toch altijd nog iets raars, maar kom.
Ja. Wat? Van al die uitheemse soorten. Dat is soms een beetje de hypocrisie. Mm-hmm. Als er hypocrisie, dat er gesproken wordt over ecosysteem, merk ik vaak. Mm-hmm. Dan denk ik in mezelf, welk ecosysteem?
Ja, go with the flow.
Om even standaard naar eens west te keren, het waterschildpadverhaal krijgen we heel vaak de uitleg van boswachters. Van, ja, ik zie de schildpad dood, want ze zijn een gevaar voor een ecosysteem. En dan vraag ik altijd, welk ecosysteem? Een stadsvijver met eenden en karpers.
Dat is...
Eenden zijn niet inheems, karpers zijn niet inheems. De karpers eten al de waterplanten op.
En het is een gecultiveerd biotoop.
Schildpad heeft niks voor te eten. Kun je anders dan die vesten die niet meer opeten. Dus sorry, maar dat is geen ecosysteem. Als je een schildpad loslaat in een gezond ecosysteem, zou je er eigenlijk geen probleem van mogen verwachten.
Speaking of een nieuw invasieve soort. Lamperpeltus triangulum. Gitula.
De
Californische koningsslang is ook invasief in nu.
Ja. Op een eilandje was toch? Of niet?
Het was één eilandje waar ze geproduceerd en nu is het overal in Europa verboden.
Ja. En de discussies die ik zag op Facebook waren, maar ja, maar dan moet die kat ook verboden worden. Wat dan eigenlijk wel terecht is, hè. Als ze die slang verbieden, moeten ze eigenlijk hun ogen open doen en misschien een keer beginnen met de huiskat ook. Ik kan niet zeggen verbieden, maar ja. Een straatverbod eigenlijk.
Ja. Er komt heel vaak terug op katten die niet groezen.
Nee, maar het is wel, als je daarover babbelt, over die slang, het is eigenlijk wel zo. Ze verbieden die slang omdat hij op een bepaald eiland in Europa ergens gekweekt heeft. Baf, is verboden die slang. Maar dan kat mag je blijven houden. En dat geldt voor nog andere dieren.
Ik denk bijvoorbeeld dat een halsbandparkiet mag perfect houden als huisdier, want het is wel een invasieve soort.
Ja, maar aan de andere kant, waarschijnlijk als er nu nog 10 per jaar of zo uit de kooi ergens ontsnappen of zo, dat brengt bijna niks toe aan de populatie. Omdat het al zo'n grote populatie is. Het signaal dat je wel stuurt, een beetje ook. Er is iets voor te zeggen, dat je ze kunt verbinden. Maar het is gewoon super moeilijk om te bepalen van welk dier wordt invasief. Want waarschijnlijk voor iedere invasieve exoot dat we hier hebben, zijn er gewoon al 1000 toegekomen. Waarschijnlijk die gewoon niet invasief zijn geworden, omdat ze gewoon de capaciteit niet hebben om ze hier voor te planten of te vestigen of zo. Hè.
Ze gaan ook pas waarschijnlijk onderzoek doen daarnaartoe als ze beginnen schade
naar
gewassen. Om terug te. Ik heb heel een fruitvlieg op mijn arm. Weg. dat is een vliegje. Is het toch nog? Om terug te keren naar die boot in de haven van Antwerpen. Dus we hadden die slang gevangen. Dat bleek een Afrikaanse huisslang te zijn. Maar we dachten van, goed, we gaan nog een keer in die boot gaan en een keer kijken. Misschien zit er nog één. Ik heb daar een hele hoop wespen gevonden. Dat waren ze van die meisenwasps, metselwespen, dacht ik.
Ja.
Als ik dat vrij vertaal eventjes. Ik heb daar een palmmot gevonden. Ik heb daar een aantal springspin gevonden. Maar met andere woorden, dat zat vol met exoot. Gekko's. Heel veel hekko's. En dan vraag ik aan die havenarbeiders van, zie dat vaak? En dan zijn ze altijd bij zo'n boot. Dus dat is normaal. Dat is schering en inslag dat er eigenlijk exotische dieren naar hier komen.
Mm-hmm.
Want dat is een keer dat het verhaal met dat ontsmetten van die boot en al, dat gebeurt dus te weinig. Er zit, als ik me niet vergis, een populatie zwarte weduwen in Gent, denk ik.
Joi.
Ik dacht van wel.
Ik heb daar een artikel over gelezen. Wat? Dat er ergens in Gent een populatie zwarte weduwen zou moeten zitten. Ook meegekomen met de bogen. En schorpioenen ook, toch?
Dat gaat niet bevallen.
Nee, dat was in Engeland. Ik heb dat als documentaire, David Attenborough documentaire was dat, denk ik.
Extraordinary.
Extraordinary. En dat was inderdaad een muur in Engeland die vol zat met een bepaald soort schorpioen. En die zit niet enkel maar op die muur, hè. Die haven, die kunnen blijkbaar niet verder raken dan daar waarschijnlijk door. Ja, selectie. Maar ja, het gebeurt dus heel vaak. Dus het is een kwestie van tijd dat de volgende...
Dus als je zegt een populatie zwarte weduwen, dat wil zijn dat ze er hier kunnen voortplanten ook.
Ja, maar dat lijkt me niet moeilijk. Het is Noord-Amerikaans, hè. Toch?
Ja, zwarte weduwen is een hele grote groep. Dat is
een grote groep, inderdaad.
Is dat Noord-Amerikaans?
Maar heb je Europese soorten er ook van, hè. Je hebt een Australische weduwe ook, bijvoorbeeld. En
je gevonden in Australië? Heb je nog gevonden in Australië?
Ja, ik heb daar een fotootje van.
Eigenlijk had een heel... kop,
maar... De redback.
Eigenlijk is dat een simpel spinnetje. Hè.
Ja, maar ja, wat er geen nut van. Hè.
Nee.
Allee, het zo, Latrodectus had ook zo'n Europese soort. Hè. Latrodectus tridecim gutatus, denk ik zo.
Die bruin, is dat dan?
Ja, die had zo heel zo'n spinnetje. Heel veel rode plekjes. Het zwarte weduwe heeft zo juist maar dat zandloperke langsonder. En die in Europees heeft zo...
Allemaal rode plekjes.
Ja. Maar blijkbaar is het is helemaal niet dodelijk ook. Een pijnlijke beet, je kunt er zo misschien wel misselijk van worden. Maar dat is het ook.
Is dat die dat ze de kogelspin noemen?
Dat is een soort kogelspin, familie, ja. Ja. Dat is een groep.
Dat is de groep. Oké.
Dat is de familie en de weduwe.
Er zit een kogelspin in België bijvoorbeeld. Dat is dan niet de zwarte weduwe.
Ja, het... Heel veel
maar ze gaven die soort dat je nu bespreekt, heb ik ooit ergens gelezen, gaven ze die naam in dat artikel, dus dat zal ook wel...
VTM.
Maar is een zwarte weduwe dodelijk?
VTM-nieuws geweest. Ja. Het is heel pijnlijk ten eerste, het is niet altijd dodelijk, dacht ik. Maar je wilt er geen beet van, hè?
Nee.
Ik weet het echt niet, ik weet verder dat het gevaarlijk is. Dan gaan we zo terug die risicogroepen zijn.
Ik denk dat ook, ja.
Of mensen met allergieën voorbij je steken, bijvoorbeeld. Dan... Nee, niet noodzakelijk.
Nee, maar dat is een totaal ander soort heavy.
Ja, maar ik bedoel, om het soortgelijk te gaan vergelijken.
Een felle reactie. Nee, het had erover ouderen en kinderen.
Ja.
Het was alles wel heel interessant. Van de vlieg.
De vlieg.
Wat
was de naam weer van de boorvlieg specifiek?
Van je eerste onderzoek.
Ja, de Ceratitis capitata, dus dat is de Mediterraanse fruitvlieg. Ja. En die wordt zelfs soms een keer hier in België ook gevonden. Maar dat is dan vaak zo, mensen die waarschijnlijk naar Italië of zo op reis gaan, ergens een paar lokale biologische boeren gewoon wat mandarijn meepakken of citrus. En dan leggen die dan eens fruitschaal en dan ontpoppen zich hier.
Maar laat ons eerlijk zijn... Dat valt ook niet op in zo'n vlieske.
Nee.
Ze kunnen er echt al langer zitten zonder dat je het hoor hebt. Hè. Zeker met het weer van de laatste jaren en de slechte winters.
Mm-hmm.
Allee, lees warme winters.
Ja, klopt.
Inderdaad, de kwestie van tijd is hoor, dat hij hier ook wel gaat zetten.
Sowieso. Met het weer dat we nu de laatste jaren hebben gehad, met die opwarming en zo. Het is daarmee dat het gewoon belangrijk is van gewoon er zoveel mogelijk over te leren nu. En om die early warning system op poten te hebben, eigenlijk, zodanig dat je toch een beetje gewapend zit eigenlijk ertegen. Want allee, de economische kost is wel enorm, soms.
Maar kan ik zeggen, is het hele zware schade? Over wat spreken we eigenlijk? Spreken we over een appeltje die rot aan de boom? Of zijn het echt volledige boomharen die kunnen aangetast zijn?
Afhankelijk van de populatiegrootte, effectief. Gewoon echt... En bijvoorbeeld in Californië, bijvoorbeeld, hebben ze heel veel economische schade door de... Door die soort eigenlijk. Ja. En daar hebben ze dan ook grootschalige uitroeiingscampagnes van eigenlijk gewoon tientallen miljoenen dollars dat ze eigenlijk er tegenaan smijten. Dus dat toont ook al een beetje gewoon hoeveel economische schade dat ze er door lijden eigenlijk. Als ze al zoveel geld besteden aan gewoon een uitroeiingscampagne. Ja. Dus, ja.
Je doet goed onderzoek. Ik had de wat was de betekenis hebben op termijn? Of nu al? Allee,
ja, sowieso. Ja, het is superleuk dat er een praktisch luik kan. Allee, dat een luik is dan verbonden waarbij dat we hun kunnen eigenlijk gewoon ergens een sector helpen. Hey? En daarnaast is het ook superleuk gewoon om dan gewoon een inkijk te hebben eigenlijk gewoon op gewoon de fundamentele
vragen die je kunt hebben eigenlijk over hoe populaties zich gedragen in veranderende omstandigheden buiten hun inheemse verspreidingsgebied. En dan ook bijvoorbeeld, als we dan gaan beginnen kijken naar bijvoorbeeld aanpassing bijvoorbeeld, en dan ook bijvoorbeeld genetische aanpassing in bijvoorbeeld hier in Europa, zijn dat dan dezelfde aanpassing dat ze zouden hebben bijvoorbeeld in Amerika bijvoorbeeld? Is dat dan op dezelfde genetische, op dezelfde genen dat ze aanpassing krijgen? Of is dat eigenlijk gewoon voor eigenlijk hetzelfde doel te bereiken op verschillende plaatsen in het genoom, dat ze dan soms zo wat switches kunnen hebben? Dus dat is allemaal superleuk en dat geeft zo wat inzichten over gewoon eigenlijk invasieve soorten, hoe dat die eigenlijk zich snel kunnen aanpassen. En dan kun je dat ook vertalen op andere soorten.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat is inderdaad echt interessant.
Waar ga je nu vast voor het Afrika Museum?
Heb je eigenlijk geluisterd naar je? Dan heb ik in het begin van dat ding hier gevraagd.
Maar je kunt vastwerken voor een museum, maar op projecten staan. Dat kan,
never mind.
Nee, ik werk 100% voor het Afrika Museum op een project die mij 100% betaalt eigenlijk. Nu dus eigenlijk op het... ik heb nog niet gezegd welk project eigenlijk. Dat is het FFIPM-project. Die heeft ook een site, ffipm.eu.
Yes, plug in die handel.
Voilà. En daar vind je gewoon alles eigenlijk wat er gebeurt. Dat is ook een site die onderhouden wordt, dus dat er zo nieuwe publicaties komen, of gewoon nieuwtjes uit het onderzoeksveld. Dan wordt dat er op gepost, normaal gezien. En dan, dit project loopt normaal gezien ergens volgend jaar, normaal naar het einde toe van volgend jaar af. En dan begint er weer een nieuw project waarop dat kan blijven verder werken. En maar dat is misschien voor de volgende podcast.
Kindje, zijn ik sta voor, als dat afgerond is, dat je dan nog een keer komt uitgeven. Dat we weten dat het gesteld is met de Ceratitis capitata.
Yep, correct. Ceratitis capitata.
Hij is zelfs een identificatie-app ziek.
Ja, klopt. Als je in een... denk allebei, Android en iOS, dan kun je eigenlijk een sleutel vinden om fruitvliegen, invasieve soorten, te determineren. Dan ga je hun alle stapjes. Dat is eigenlijk vooral eigenlijk handig voor landbouwers bijvoorbeeld, ook Afrikaanse landbouwers of whatever eigenlijk, waar dat je ook zit. Maar dat is vooral op het Afrikaanse continent gericht wel. En zo, dat is een handige tool. Ja.
Ik vind het wel gek, als je zo nadenkt, van, had je vroeger gedacht dat je studeerde als dierenverzorger of bioloog, dat je ging met fruitvliegen werken?
Ja, dat is hek. Dat weet je niet.
Dat is hek, nee. En dan in zo'n niche terechtkomen, ik vind dat tof, want dat is
super tof.
Niches dat je normaal gezien niet al, daarom ook de podcast, die dat je over zo'n ding kunt babbelen, dat je anders niet over babbelt. Maar ik vind dat wel hek, dat je nu zegt van, ik heb de determinatiesleutel gemaakt voor fruitvliegen.
Ja, ik heb die niet gemaakt, hè. Dat is
meegewerkt waarschijnlijk wel, hè.
Nee, maar dat is weer zo een deliverable, dus eigenlijk gewoon een target die binnen het project moest gehaald worden. Ja. En dan heeft... Maar het is wel door het Afrika Museum ontwikkeld.
Ja,
wel,
okay.
Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen steentje dat hij bijdraagt die binnen het project. Super nice. Ja.
Mooi.
Beetje go with the flow van mij gewoon. Ik zie wel waar ik dan eindig na het fruitvliegen onderzoek. Hè. Genetisch onderzoek is wel voor mij wat dat... Hopelijk zal bijblijven altijd.
Dat is hun voornaamste specialisatie tussen haakjes?
Ja, eigenlijk wel. Nu staan we echt in het midden eigenlijk bijna van een revolutie, een beetje, genetisch. Gezien, sequencen wordt veel goedkoper.
Ja.
Dus je kunt met dezelfde budget veel meer vragen beantwoorden. Je kunt en masse gewoon beesten sequencen. En
maar hoe moet dat te zien? Analyseer jij de data van de...
Ja.
Van de genetische onderzoek. Mm-hmm. Dus hier analyseert hij de data, waardoor dat je dan...
Wat dan mijn job eigenlijk iets concreter is eigenlijk de contacten onderhouden en zoeken ook soms wel in sommige gevallen met mensen binnen het project of soms buiten het project, die de vliegen kunnen inzamelen voor ons. Dus die vangsten met die feromoon. En die sturen ze dan op naar ons, naar het museum. Dus dat is soms wel moeilijk, hè, want dat zijn, vliegen kun je ook niet zomaar hun transporteren op eender welke manier. Dat is soms al een uitdaging. Kom die bij ons toe en dan is er het labowerk die er aan te pas komt voor te checken van oké, is DNA nog in goede staat?
Mm-hmm.
En dan, na extractie van DNA natuurlijk, kun je dat controleren. En dan sturen we dat op naar een sequencingbedrijf. Dus vroeger was dat misschien minder het geval. dat je eigenlijk, nu is het eigenlijk, hun, eigenlijk zo van, in, bij ons labo werk gewoon extractie en dan uitbesteding, omdat er nu eigenlijk veel spelers zijn die hun gespecialiseerd zijn. Oké, wij doen dit op een heel goedkope manier, dus wij hub, sturen naar ergens anders, naar een ander labo.
Het van een dat genoom onderzoek, dat specifiek genoom, of
nee, dus
is dat, dat hun heel...
Ja, die sequencen, dat is eigenlijk gewoon het DNA dat we geven. Dus alle DNA.
Ah,
dus
ja, okay.
We hebben niet enkel... Dus als je een vlieg... dat is eigenlijk whole genome sequencing. Maar er zitten ook fragmenten bij van andere soorten, want je hebt ook een microbioom die in die vlieg zit. Ja. Dus je hebt bacteriën dat je sowieso ook het DNA mee geëxtraheerd hebt. Dus eigenlijk in onze resultaten, daar zitten ook DNA-sequenties in van andere organismen. Hmm. Maar dan gebruiken we dus een referentiegenoom, waarvan we weten van, kijk hier, dat zijn al de letters in die volgorde die in het genoom zitten van die vlieg. En dan een
soort van calibratie-tool eigenlijk.
Dan eigenlijk al onze reads, onze sequenties, dat zijn eigenlijk korte fragmentjes. Van, je kunt dat kiezen, dat is nu bij ons standaard 150 bazen. Die alineer je daaraan. En dan heb je eigenlijk gewoon perfect eigenlijk een georiënteerd eigenlijk, genoom voor iedere vlieg. En dan zo heb je, doe je dat voor iedere vlieg. En dan eigenlijk heb je verschillende vliegen dat je binnen één populatie altijd sequenced. Dus eigenlijk heb je referenties eigenlijk voor iedere populatie.
Ja, ja.
Op die manier. En dan eigenlijk begint het werk, het computerwerk. Dus je krijgt dat dan op harde schijf of ze sturen het door. En dan begint eigenlijk gewoon DNA opzuiveren, de kwaliteit inspecteren. Dat is dan allemaal computerwerk. Bioinformatica. En dan, wat dat we eigenlijk doen, waarmee dat we werken eigenlijk, is met SNPs. Dat zijn eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk vooral... DNA is eigenlijk vooral overal, allee, bij veel individuen is dat eigenlijk voor het grootste deel gelijk. Ja. Maar het eigenlijk puntmutaties, eigenlijk op bepaalde plaatsen dat er een ander letterke staat. Dus het vier letters ATGC.
Ja.
En dus die variatie filteren we eruit. Dat zijn eigenlijk de zogenaamde SNPs. En dan heb je bijvoorbeeld aan de hand van de filtering 1 miljoen SNPs, 3 miljoen SNPs. En aan de hand van die variatie, dat is dan eigenlijk ons substraat voor ons onderzoek, kunnen we onze analyses doen. En dan kijken we dus naar verwantschappen onderling, naar... Je kunt er ook andere hybridisatie kun je ermee doen. En dan ook bijvoorbeeld, je kunt dan zeggen, oké, die SNP, dus die mutatie, ligt bijvoorbeeld in dat gen, binnen ook een domein waarvan dat we weten, het is coderend voor een eiwit. Want heel grote stukken van een gen hebben eigenlijk niet echt een functionele rol. Binnen het moleculaire gegeven wel, maar niet echt... Ja. Als functie, als een, eigenlijk een eigenschap van een dier.
Ja,
ja. Ja. En dan weet je bijvoorbeeld, oké, er is een mutatie in dat gen op die plaats, dat moet wel een effect hebben. Dus dan bijvoorbeeld, vele mutaties zijn ook wel nadelig, maar dus eigenlijk als je ze al sequenced met een dier die nog geleefd heeft, dan weet je van, oké...
Maar moet je dat dan ook niet kunnen checken, als je zo'n paar mutaties hebt... Op een bepaald punt. Ja, moet je afronden zien.
Ja, heel die fucking
die
podcast.
Die mensen staan hier al
zijn hij rampen, kloot. Maar ja, niks zei hij.
Ben nu pas niks interessant te worden.
Niks zei hij. Dat we al een half uur liet.
Jonas, musse bits out maps om hem.
Ik ga dat echt niet knippen. Die zegt ze een lul. Het is niet
zo. Nee.
Het is omdat hij eindelijk gesteld zit dat mijn vraag.
Nu.
Ja, dat zal dat zijn. Nou, wel, het was sowieso
super. Los ervan, wat pijn dat Pablo hier nog huren kan vertellen.
Ik denk dat we je sowieso nog een keer over de vloer gaan moeten.
Ja, en nog een keer naar Saison Dupont, want het is een goed bier.
Ja, ook iets anders nemen ze.
Gaan we een keer je papen gooien doen? Dat is ook goed eigenlijk.
En nog een keer dan.
Hebben we dat gedaan?
Ik heb een keer mee gehad.
Ja, maar we hebben wat bieren gedronken tijdens de corona. Zo elk eentje.
Misschien
moeten we een keer allemaal zo bijna opnieuw drinken, maar samen.
Ja.
En ik denk dat hij was die papegaaien gedronken met me.
Dat is wel een goed biertje.
Dus, maar we gaan afronden, jongens. Want ja, we zijn al even bezig.
Sorry, maar
we zitten aan een uur en drie kwartier. Ik denk dat dat...
Ik heb niet gezegd, dat word ik
weer. Oh, was gezegd. Je
bent vertrokken in mensen.
Jonas.
Je enthousiast besiert je.
Ik ga je terugschoppen naar Marke.
Wie al?
Wat, Marke? Is dat je badkamer of dat keuze? Wat is dat?
Ah, Jonas, het is hier niet zat.
Ja, dat zijn rood of sanitair.
Ik zet die man in kort. Dat
is eerder
sanitair.
Dat is eerder sanitair.
Het zijn badkamers.
Goed.
Ik kom hier met de lat naar de knip. Nee. Oh. Alright, Pablo, het was super interessant. We gaan dat zeker nog een keer opnieuw doen.
Ja, ben blij.
Zeker als we subiet merken dat op.
Ja.
Dan gaan we toch een keer moeten doen.
Deze keer niet.
Nee, het zal oké zijn.
Ja.
Ja, beste luisteraars, dank u wel voor te luisteren. Nog even herhalen. Rate, alsjeblieft. Ik heb gezien dat er eindelijk ratingen zijn gebeurd en we hebben.
Raten, jongens.
Raten.
Ze kennen dat niet, hè, Mark.
Nice. Alleen maar naar te veel.
Voilà.
Ze raten dan met te veel.
Er zijn eindelijk ratingen gebeurd. Dat zijn klokwerk te zijn, denk ik, maar ik heb al te veel bier ben. Maar we kunnen er zeker vast toch gebruiken, dus vergeet het niet. En als er vragen, opmerkingen zijn,
dierbar.podcast@gmail.com.
Als Marijn aan voorbereid dan, ging dat veel korter geduurd dan die podcast.
Jonas, ja, er echt van klappen.
Doe gewoon een berichtje op Facebook.
Contacteer
laat die jongens een outro doen.
Ja, contacteer ons op dierbar.podcast@gmail.com. En via de socials, Facebook en Instagram zou ik zeggen.
TikTok.
Eigenlijk kun je het ook achteraf doen, hè?
Kom maar, ja, het is maar zijn.
De outro. Ah ja, dat is waar. Ja, het is ook achteraf, hè, Oetlo. En, en dan rest er mij niets anders meer dan jullie een goede avond, goede ochtend, goede middag te wensen. En tot de volgende.
Tjoe.
Yo.
Bye.
Kom maar goed door, jongens. Kom maar goed.
Het komt nooit goed met ons.
Nee.
Dat is oké, ik heb er al vrede mee genomen.
Het is dat, hè.